En welkom bij deze veegcommissie van 26 februari, waarin we één inhoudelijk punt hebben en waarin we een aantal rondvragen hebben. Het lijkt me goed om te beginnen met de mededelingen van het college. Zijn die er?
Nee.
Die zijn er niet. Dan het vaststellen van de agenda. Ik stel voor om 4 minuten per fractie aan te houden. En dan kan een college het ongeveer doen in 1 minuut of 18. Iedereen daarmee akkoord? Het mag ook minder. Akkoord, dan komen we bij de rondvraag. Dan zou ik eigenlijk eerst de heer Van der Glas het woord willen geven. De heer Dijk heeft ook een rondvraag aangemeld en ook de heer Staaien. En ik zou de heer Dijk dan op één onderwerp het samen met de heer Staaien willen laten doen. Dat is akkoord, zie ik. En verder zijn er geen rondvragen, dus de heer Van der Glas, ga uw gang.
Ja, dank voorzitter. Voorzitter, wij kregen aanvraag omgevingsvergunning onder ogen, waarin de beoogde kap van 269 bomen langs de Hunzendijk, de Hunzeboord, Popdijkemaweg en de Ulgersmaweg wordt genoemd. Mijn fractie heeft in 2018 al haar zorgen geuit over 150 bomen die in het verlengde van deze zone gekapt zijn. We begrepen na technische navraag dat het populieren betrof die hun maximale leeftijd hebben bereikt. Wij zouden graag van de wethouder willen weten of er overleg is geweest met de omwonenden. Het Groninger Landschap heeft ook plannen om de loop van de Hunze terug te laten keren. Ook die hebben we gebeld en die zijn niet op de hoogte van deze beoogde kap. In het licht van het recente rapport van de Rekenkamercommissie had GroenLinks het vanzelfsprekend gevonden als hier een uitgebreider communicatietraject op losgelaten zou zijn. Zoals dat bijvoorbeeld met de kastanjes, 35 kastanjes in Haren, wel is gebeurd. Is het college bereid dit alsnog te doen?
Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Het kappen van de 279 bomen maakt onderdeel van het project Hunzenstrook. U begrijpt dat ik antwoord namens collega Chakor. Het project Hunzenstrook is opgedeeld in 3 fasen. En op verschillende momenten is hierover overleg geweest met de omwonenden. Eerst via een bredere bijeenkomst en later per fase. Op 19 oktober 2017 is een algemene informatiebijeenkomst geweest voor bewoners, waarin we onder andere hebben uitgelegd waarom de bomen gekapt moeten worden. In 2018 hebben we de eerste 2 fases uitgevoerd en zijn al bomen gekapt en ook herplant. Nu gaat het om de laatste fase, het kappen van 279 bomen. En de kwaliteit van die bomen is zodanig slecht dat er geen andere oplossing is dan de bomen te kappen. De populieren zijn in hun eindfase, waardoor er een verhoogd risico is op het ontstaan van schade of letsel bij een vallende tak of boom. Er zijn door omliggende bedrijven al meerdere schades gemeld door afbrekende takken. De meeste bewoners en bedrijven zijn dan ook blij dat de bomen worden gekapt en nieuwe bomen zullen worden aangeplant. 12 november 2019 hebben we een informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners en bedrijven. En tijdens deze bijeenkomst hebben we nogmaals toegelicht waarom de bomen moeten worden gekapt, welke nieuwe bomen we gaan terugplanten en de procedure die we hierbij doorlopen. We hebben aangegeven dat we de kapvergunning gaan aanvragen, dat bewoners zullen worden geïnformeerd over de kapaanvraag en dat we in het najaar van 2020 de bomen daadwerkelijk zullen kappen en nieuwe bomen zullen terugplanten. En een aanvullend communicatietraject lijkt ons dan ook niet nodig. We zullen de bewoners natuurlijk wel informeren over de kapwerkzaamheden vlak voordat die gaan beginnen. Wat betreft het Groninger Landschap, uw opmerking, we maken deel uit van de projectgroep Hunzeboord, waarin ook het Groninger Landschap en het waterschap Noorderzijlvest zijn vertegenwoordigd. In deze projectgroep werken we gezamenlijk aan de visie op de Hunzenzone, met als doel het terugbrengen van de Hunze, de Hunzenbeek in het landschap. Het Groninger Landschap is betrokken bij onze plannen om de bomen te kappen. Zij hebben aangegeven dat de kapplannen van de gemeente de plannen van het Groninger Landschap niet in de weg zitten. Dat is een beantwoording namens het college.
Dank u wel. Dan geef ik graag het woord aan de heer Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, na 24 buurten waar huurders met de SP contact opnemen omdat ze mot hadden met hun woningbouwcorporatie, is daar nu de 25ste bijgekomen. En dat is in Oosterhaar. Het gaat om 32 woningen die nieuw gebouwd moeten worden. Omdat ze gesloopt moesten worden. Dat levert een boel vertraging op bij de huurders. Mijn vraag is, is het college op de hoogte van de vertraging van de nieuwbouw van de 32 woningen die door Woonborg gebouwd zouden moeten worden? Want de huurders die een terugkeergarantie hebben, geven zelf steeds aan dat ze laat en onvoldoende geïnformeerd worden en hadden gisteravond een bijeenkomst. En zij noemde het zelf als een onstuimige bijeenkomst, waar veel ongenoegen en frustratie werd geuit door huurders die al erg lang aan het wachten zijn op die nieuwbouw. Vooral omdat huurders steeds zelf ook moeten vragen om informatie. En ze gaven zelfs aan dat het vertrouwen in Woonborg bij hen weg is. Dat er nu sprake is van 2,5 jaar vertraging. En mijn vraag is dan ook wat het college eraan doet om die vertraging, om verdere vertraging nog te gaan voorkomen. Daarbij geeft Woonborg op de avond zelf aan dat eigenlijk het hete hangijzer de bevingsproblematiek is. En dan is mijn vraag aan het college, op welke manier werkt het college met Woonborg aan een oplossing hiervoor en een versnelling hiervan? En dan wil ik de andere vragen overlaten aan de heer Staaien.
Ga uw gang, de heer Staaien.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb 3 aanvullende vragen over hetzelfde onderwerp. Destijds zijn er prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Haren toenmalig en Woonborg. Geeft de vertraging die nu is het college in relatie tot die prestatieafspraken redenen om daarover in gesprek te gaan met Woonborg? Dan is een tweede, wat een detail. Is het college op de hoogte dat op dit moment de buurt totaal verpauperd, er toename is van ongedierte, er is wateroverlast en er is een probleem met de kwaliteit van de wisselovergangen, de wisselwoningen? Veel bewoners klagen over kou, schimmelvorming, lekkages en continu storingen in de stroomvoorziening. De gezondheid schijnt er op spel te staan. Wat gaat het college daaraan doen? Daar moet je op ingrijpen. Dan mijn laatste opmerking. De welstandscommissie heeft een preadvies aangegeven voor dat stukje nieuwbouw. En dat was voor de bewoners acceptabel. Het definitieve advies van de welstandscommissie voorziet echter in een heel ander idee. Die wil alle woningen op gaan schuiven richting straatzijde. Een meerderheid van bewoners wil zich echter vasthouden aan de eerste advies van de welstandscommissie. En onze vraag is nu, van wil het college tegemoetkomen aan de wens van de bewoners of gaat het vasthouden aan het advies van de welstandscommissie? Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Van der Schaaf.
Ja, dank u wel. Even een antwoord op de gestelde vragen die inderdaad over hetzelfde project gaan. Inderdaad is het college op de hoogte van de vertraging die bij dit project van 32 nieuwe woningen van Woonborg is opgetreden. In een eerdere stadium was die vertraging ook al aan de orde. En een grote teleurstelling was er in januari. Dat, terwijl de verwachting was dat rond die tijd gebouwd gestart zou worden met de bouw, dat Woonborg aan de huurders moest communiceren dat er opnieuw een half jaar vertraging was. Nou, wat we met elkaar hebben geconstateerd, ook met Woonborg, is dat er inderdaad een aantal dingen gewoon niet goed gaan of zijn gegaan en misschien nog steeds niet opgelost zijn, maar dan wel op korte termijn hopelijk wel. Om mee te beginnen, de oorzaak van de vertraging ligt inderdaad eigenlijk in 2 redenen. De ene is inderdaad, heeft te maken met de aardbevingsproblematiek, ook in Haren, merkwaardig genoeg zou je zeggen, maar ook daar gold op het moment toen die bouw startte, zeg maar, of het planvorming startte, gold, was daar een nieuwbouwregeling van toepassing. Daar is, zeg maar, in die samenwerking tussen de NAM en Woonborg erg langs elkaar heen gewerkt, hebben wij vernomen, waardoor daar dus een vertraging is ontstaan in de vergunningverlening bij de gemeente, op vergunning aanvraag bij de gemeente. Dus het duurde steeds langer voordat men een vergunning kon aanvragen, omdat men op elkaar wachtte. Nou, vraag is, hoe werken wij eraan natuurlijk? Waar wij als gemeente Groningen natuurlijk de afgelopen tijd in ontzettend ons best wel hebben gedaan, is natuurlijk juist die nieuwbouwregeling beter te laten functioneren. Nou, hier vragen we dat dus ook een ingreep, hoewel op dat punt het nu lijkt te zijn opgelost trouwens. Andere reden is, heeft Woonborg ook eerlijk toegegeven, dat ze ook intern bij hun eigen organisatie een aantal afstemmingsfouten hebben gegaan, waardoor ook de aanvraag voor de vergunningen gewoon simpelweg te laat was. Wat gaan we daaraan doen? Natuurlijk in het kader van prestatieafspraken spreken wij heel erg vaak met Woonborg. Overigens is het niet zo dat Woonborg op alle fronten hier last van heeft, maar op dit punt wel. En we zullen met hun daar ook over spreken, hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Hoe nu verder? Want een ander frustratiepunt was natuurlijk bij de bewoners dat los van die vertraging op zich en ook elke keer vrij laat erachter kwam. Dus ook men heeft in ieder geval afgesproken dat de informatievoorziening frequenter en beter wordt. Op de bijeenkomst gisteren, die inderdaad heeft plaatsgevonden, hebben we ook een terugkoppeling van Woonborg teruggekregen. Dat die nog niet zodanig geweest is, de bijeenkomst, dat het vertrouwen nu weer terug is. Dat kost tijd. Men heeft in ieder geval toegezegd dat men de slechte omstandigheden nu er zijn in de tijdelijke woningen, en die natuurlijk waar men ook veel langer woont dan oorspronkelijk gepland, dat men daar gaat kijken hoe men dat kan verbeteren. Wordt zelfs heeft men ook gezegd dat men gaat kijken. De bewoners hebben ook gevraagd om compensatie voor derving van het woongenot. Ook daar gaat de Woonborg naar kijken, komen ze op terug, heeft men gezegd. En tot slot de vraag aan de specifieke gemeente. Of het nou de welstandscommissie was of de stedenbouwkundige afdeling van de gemeente Haren, weet ik 1, 2, 3 niet. Maar feit is inderdaad wel dat de nieuwe gemeente Groningen een andere advies heeft gegeven aan Woonborg over het plan dan de vorige. Dat is blijkbaar iets wat niet bij elke huurder op instemming kan rekenen. Dat is gisteren ook geconstateerd. Dus Woonborg gaat opnieuw met ons in gesprek om te kijken hoe we dat kunnen doen. Maar we vinden ook dat wat dat betreft dat niet opnieuw tot vertraging mag leiden.
Dank u wel. Dan kom ik wederom bij de heer Staaij namens de Stadspartij.
Ja, dat is even nu en nog dat ding. Op 25 september vorig jaar hebben wij van het college antwoord gehad op een aantal schriftelijke vragen inzagen de muizenplagen. Toen gaf het college eigenlijk aan, er is nog niet zoveel aan de hand. Nu stond er op 21 februari op de vorige pagina van Dagblad een groot artikel over muizenplagen in de provincie Groningen. Ook LTO Noord waarschuwt voor muizenplagen in Groningen, onder andere in het gebied wat ook tot de stad Groningen behoort, Ten Boer. En gisteravond was het zelfs in het landelijk nieuws op de tv. Dus nu hebben we daar nog twee aanvullende vragen over. Wat is uw mening over de inhoud van het artikel in het Dagblad van het Noorden? Want u gaf in september aan dat er geen sprake was van een gezamenlijke aanpak inzake de muizenplaag. Met bijvoorbeeld omringende gemeentes van en eventueel de provincie. En het tweede is, verandert de actuele situatie dan om nu wel te gaan samenwerken met genoemde partijen om aan de bestrijding van muizen op onder andere vooral het platteland? Want er is een duidelijke scheiding tussen de muis van het platteland en de muis van de stad. Maar vooral het platteland daar nu wel gezamenlijk actie ondernemen. Dank u.
Dank u wel. Kom ik bij de heer Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Wederom zal ik namens collega Chacor antwoord geven op uw vraag. Op dit moment zien we nog geen grote toename van het aantal meldingen van muizen in het eigen gemeentelijke buitengebied. We merken wel dat ook particulieren, en dan met name agrariërs, binnen de grenzen van onze gemeente met dit probleem te maken hebben. Er is momenteel nog geen sprake van een gezamenlijke aanpak met de provincie of andere gemeenten, omdat er vooralsnog beperkte bestrijdingsmogelijkheden zijn. Mocht dat nu veranderen, dan zullen we hierin de samenwerking uiteraard zoeken. Dank u wel.
En dan voor de laatste keer de heer Staaij namens de Stadspartij. Tenminste voor de rondvraag de laatste keer.
Ja, dank u voorzitter. Nog eentje. Straatwerkzaamheden. Het valt de Stadspartij op dat het tegenwoordig vaak voorkomt dat door wegwerkzaamheden ondergrondse afvalcontainers niet meer bereikbaar zijn in de stad voor de wagen die ze moet legen. Simpelweg omdat die wagens er niet meer bij kunnen omdat de straat is opgebroken. Het gevolg is eigenlijk dat de bewoners afvalzakken gewoon naast de containers plaatsen, want die zijn vol. En wij zien graag dat zoiets voorkomen wordt. We hebben hier twee vragen over. Kan het college ervoor zorgen dat tijdens dat soort werkzaamheden bewoners tijdelijk in staat gesteld worden om gebruik te maken van een andere ondergrondse container, dus door het pasje op een of andere manier aan te passen? En ten tweede, wil het college ervoor zorgen dat de bewoners hierover beter geïnformeerd worden voorafgaand aan de werkzaamheden, bijvoorbeeld door alternatieven te noemen in de brief die de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de betreffende werkzaamheden huis in huis toch moeten verspreiden?
De heer Broeksma.
Dank u wel, voorzitter. Wederom namens collega Chacor. U beschrijft een situatie die ook wij onwenselijk vinden. Ik vertel u, de afspraak met de aannemers is dat bij werkzaamheden de betreffende aannemer verantwoordelijk is voor de afvalverwijdering en het inlichten van bewoners over de aanpassing van de afvalinzameling en het bereikbaar blijven van de ondergrondse containers. Dit neemt niet weg dat we bij het constateren van situaties waarbij de containers onbereikbaar zijn, reageren. Dat doen we. We hebben inderdaad signalen gekregen dat in enkele gevallen, u noemt er een paar, de containers niet bereikbaar zijn voor onze wagens en hebben daarom deze afspraak nogmaals bij de aannemers onder de aandacht gebracht. En deze afspraak leggen we tevens in de bestekken vast. Dank u wel.
Dank u wel. Dan komen we bij agendapunt B1, consultatiedocument regionale energiestrategie Groningen. Dat is een collegebrief. We hebben 3 insprekers. Die hebben allen 3 minuten per persoon. En ik zou graag als eerste mevrouw Heike Of willen vragen om hier plaats te nemen. En op het rechterknopje te drukken en dan kunt u beginnen.
Goedenavond, beste leden van deze commissie. Ik ben Heike Of. Ik woon in Meerstad Noord aan de Zuiderweg. Ik ben hier al 1 keer eerder geweest. Ik wil er geen gewoonte van maken. Ik begrijp dat het gaat over, jullie bespreken hoe, als de stuk voor deze vergadering leest, lijkt er basis gelegd te worden waar de ambities van Groningen zijn voor onder andere het opwekken van zonne-energie. En bespreken jullie hoe de informatie over de energietransitie richting de burger wordt gedeeld en hoe de burger kan participeren. Wat een complex en groot thema aan de energietransitie. Zoals het in het restdocument beschreven staat, is het nog een abstract begrip voor ons, nog weinig concreet. Ik heb respect voor iedereen die hierover moet beslissen. En ik denk dat iedereen hier het beste ervan wil maken. Voor mij als burger is het ingewikkeld door het bos van documenten die ene boom te zien die ons aangaat en wanneer. Wij willen graag meedenken en meebeslissen. Maar zijn we nou te laat, te vroeg of net op tijd? Ik prijs de ambitie van duurzame energiewinning en ik heb veel vraagtekens bij de manier waarop. Als de gemeente concrete plannen heeft voor 250 tot 500 hectare zonneweiden in onze polder, bij jullie bekend als Meerstad Noord, dan lijkt participatie, dus meedenken en meebeslissen, een gepasseerd station voor ons. Er zijn gesprekken geweest met een select deel van omwonenden, waarin verschillende signalen komen. Die overleggen zijn nu opgeschort in verband met de Hyperloop. Ondertussen gaan plannen en overleggen bij gemeente en haar ambtenaren gewoon door. En er is haast, voor 1 juni moet het concept klaar. Hier zijn er ook ideeën. Hier zijn ook plannen gemaakt. Er is een dorpsvisie, een conceptdorpsvisie. Er is een gebiedsvisie recreatieve ontsluiting met omliggende dorpen ontwikkeld. Maar er lijkt sinds herindeling van 2018 weinig communicatie tussen de 2 gemeentes, gemeente Groningen en gemeente Midden-Groningen. De plannen betreffen het grensgebied en bewoners van 2 van beide gemeentes. Wij willen meedenken en participeren. We zijn voor duurzame energie. We zijn voor natuurbehoud. We willen met u kijken hoe we de zonneladder in de stad Groningen kunnen honoreren. En we hebben ook vragen. Hoeveel groen en landbouwgrond in de directe omgeving wil de gemeente opofferen? Zijn alle alternatieven om dit te voorkomen voldoende onderzocht? We willen u uitnodigen in ons mooi dorp, in onze polder, te komen kijken en met ons te praten. Dank jullie wel.
Dank u wel. Zijn er nog mensen die een vraag aan mevrouw of zouden willen stellen? Ik zie in ieder geval de SP, de heer Brandenburg.
Ja, dank voor dat betoog. Is er rondom die zonneweides die bij u in de buurt zouden moeten komen ook een grote bewonersbijeenkomst geweest? Zoals u destijds bijvoorbeeld rondom die Hyperloop heeft georganiseerd? Of zijn daar plannen voor?
Dat is niet, dat is niet gepland. Ik weet dat er op vorig jaar 5 augustus een eerste kleine bijeenkomst geweest is op initiatief van Lage Land. 3 december is er een select bijeenkomst geweest. 7 januari had er ook een bijeenkomst moeten zijn, maar daar hebben we eigenlijk alleen maar over de Hyperloop gehad. En vanaf dat moment is er gezegd, we gaan in april weer verder over dit onderwerp. En het is ook niet breed gedeeld. Het is eigenlijk heel select gedeeld.
Mevrouw de Vrede nog.
Ja, dank u wel, voorzitter. U heeft het, ik bedoel, voorzitter, de inspreker heeft het vast wel gezegd, maar het is mij even ontgaan. In welk dorp woont de inspreker?
Ik hoor bij de gemeente Groningen. Het dorp is dorp Lageland. Alleen de gemeentegrens loopt door het dorp Lageland. Dus de Zuiderweg, waar ik in woon, was oorspronkelijk deel van Lageland. En wij vinden ook nog steeds dat we deel van Lageland zijn, in ieder geval van de polder. Alleen de grens is veranderd. We zijn nu bij Groningen gekomen. Dus die plannen die gemaakt zijn, die zijn ook door Lageland gemaakt. En inmiddels is het gebied, eigenaar van het gebied is nu gemeente Groningen. Dus we krijgen een beetje een idee dat de gemeente Groningen nu gewoon zegt, oh mooi, we hebben hier een mooi gebied, dat kunnen wij nu doen waar wij zin in hebben.
Dank u wel. Dan zou ik graag mevrouw Van der Veen willen verzoeken om hier plaats te nemen. Nou, de microfoon staat nog aan, dus je kunt gelijk beginnen.
Goedenavond allemaal. Ik lees het even op. Ik ben Vlaster Van der Veen. Ik woon met ons gezin, ook in Lageland, aan het Eemskanaal, wat ook nu plangebied Meerstad Noord is. Sinds er aangrenzend aan ons perceel een zonne-energielandschap, ik vind het woord weide niet zo gepast voor de massaliteit ervan, een zonne-energielandschap van zeer grote omvang staat gepland, maak ik me zorgen. Om het milieu, om het landschap, om ons voedsel, om onze provincie, om ons wonen. Nog lang niet alles is bekend over de lange termijn effecten van een zonnepanelengebied. Helaas is namelijk voor zonneparken van een normale omvang geen milieueffectrapportage nodig. Er zijn dingen wel bekend. Wat wel bekend is, is dat er flinke negatieve gevolgen zijn voor de bodemkwaliteit. Dat kun je logisch beredeneren, maar ik heb toch even nagezocht bij enkele artikelen van de Wageningen Universiteit, voorheen Landbouwuniversiteit, heet nu de WUR. En voor de zekerheid breng ik dat toch nog even onder de aandacht. Onder de tafels van een gebruikelijke zonnepanelenveld zien we versterven van de ondergroei. Deze geeft daardoor geen nieuwe aanvoer van meer van organische stof. Hierdoor versterft het bodemleven, zoals wormen, geleedpotige bacteriën. Verhoogt het CO2-gehalte, neemt de bodemvruchtbaarheid af, neemt de wateropnamecapaciteit af, krijg je inklinking en erosie van de bodem. Het verminderde bodemleven heeft weer gevolgen voor de akkervogels, maar ook voor kleine zoogdieren, zoals bijvoorbeeld die nare muizen, maar ook egels. En in het gebied is de kerkuil, in ons gebied is de kerkuil ook afhankelijk van wat er allemaal leeft op het land. En natuurlijk nog veel meer beesten daar. Een bijkomend probleem van is bodemvervuiling door de zink van de stellages waar die panelen op zijn geplaatst. Er wordt altijd geadviseerd in die artikelen over het milieuplannen van die dingen, dat je daar wat aan moet doen om te zorgen dat dat niet gebeurt en hoe dat dan kan en of het überhaupt kan, heb ik nergens kunnen vinden. Je kunt ze moeilijk van plastic maken, dat zal ook niet werken. De slechte bodemvruchtbaarheid is in ieder geval nog zeker 10 jaar na het wegnemen van de panelen een probleem voor bijvoorbeeld gebruik als landbouwgrond. Het gebied, dit gebied waar het om gaat als we het hebben over die Meerstad Noord, heeft al eeuwen waarde voor voedselproductie en daarnaast draagt het ook bij aan het karakteristieke Groninger landschap waar ik dagelijks van geniet, met mij velen. Het risico om langdurig, dus 30, 40, weet ik niet hoe lang, langdurig geen gebruik te kunnen maken voor de landbouw van dat gebied, zie ik als een bedreiging voor de kansen op rendabele kringlooplandbouw, die dus extensiever zou moeten zijn. Juist hiervoor is onze provincie bij uitstek geschikt. Dan heb ik ook nog het consultatierapport gelezen en daar heb ik ook nog wat opmerkingen bij. Als in de provincie Groningen 3% van de Nederlandse bevolking woont, waarom zou dat bod dan meer dan 1,05 terawattuur moeten zijn? Wat 3% is van die 35 terawattuur die op land gewonnen moet worden. Dan is het enorme risico nemen niet nodig. Betreffende kenmerkend Groningen en koploper zijn, omdat Groningen de laatste decennia een gasleverancier was, maakt dat men dat weer voorts wil zetten en dat dat in het verdienmodel past of dat het logistiek makkelijk is in te plannen, dat weet ik niet. Maar hoe kan het dat Groningen daar niet eerst even van afziet in het kader van de negatieve gevolgen van de gaswinning en de onzekere gevolgen van grote velden?
Mevrouw Van der Veen, zou u tot een afronding willen komen? Want u bent al over uw tijd heen.
Oh, echt? Oh, god. Dus Het pakket maatregelen is om CO2-reductie te bewerkstelligen. In theorie kan een zonnepark CO2 opslaan. Alleen dat is meestal niet het geval. Er groeit helemaal niet meer onder de tafels. Is men bewust dat zonne-energie op landbouwgrond hierdoor waarschijnlijk niet eens CO2-neutraal zal zijn? Uitgaande van het schaal-bij-schaal-beleid slaat eigenlijk zo'n ontzettend megaveld bij ons kleine dorp Lageland als een tang op een varken. Dan heb ik nog wat puntjes, maar dan ga ik over de tijd heen.
Ja, nu heeft het ook toegemaild, dus we hebben er kennis van kunnen nemen. Ik zie mevrouw Blauw namens de PVV en ik zie mevrouw Nieuwenhout namens GroenLinks. Eerst mevrouw Blauw.
Dank voorzitter. Ik heb een vraag aan de inspreekster. Bedankt in ieder geval voor uw betoog. En voelt u zich eigenlijk begrepen door de gemeente?
Nee. Maar dat is, om een heleboel dingen heb ik het idee dat de gemeente nog niet echt weet dat wij er ook zijn sinds januari 2017.
Mevrouw Nieuwenhout.
Ja, hartelijk dank voor het heldere verhaal. En ook voor het duidelijk maken wat voor jullie de belangrijke aspecten zijn eigenlijk. Ik vroeg me af, op het moment dat het zonnepark, of dat er een zonnepark zou komen en dat dat in overleg met de omwonenden en ook op een ecologisch verantwoorde manier, zoals bij Vierverlaten bijvoorbeeld gebeurd is, op het moment dat het op die manier wordt ontwikkeld, zouden jullie dan nog steeds niet willen? Of zouden jullie dan zeggen van nou, dan is het eigenlijk wel mogelijk om daar een zonnepark te maken?
Ik weet niet hoe het in Vierverlaten is.
De RUG heeft een onderzoek gedaan naar de vogelstand en de kleine insecten die daar zijn. En ze hebben daar de panelen verder uit elkaar gezet, zodat er meer ruimte is tussen de panelen voor de ecologie. En volgens mij groeien er ook, of lopen er schapen tussendoor om de boel kort te houden, om zo de ecologie te versterken.
Ik heb wel wat moeite om schapen onder zonnepanelen te laten weiden. Ik heb het idee dat ik daar als dierenarts mij hard voor moet maken om dat niet te laten gebeuren. Omdat herkauwers niet goed kunnen tegen te veel nitriet in hun eten. En als je gewassen onder schaduw, meer schaduw laat krijgen en minder zonlicht. Het zijn eigenlijk weidedieren, ze moeten in de wei eten. En als je dan in de schaduw eet, als je te veel schaduwgedeelte eet, dan hebben ze kans op nitrietvergiftiging. Dus van mij mag dat niet. Daar ga ik mij hard voor maken.
Dank u wel. Dan zou ik graag het woord willen geven aan de heer Van Mierlo.
Ik ben Huub van Mierlo, inwoner van Lageland. Sinds kort voorzitter van een net opgerichte energiecoöperatie, Collectief Duurzaam Lageland. Maar ik spreek op persoonlijke titel. Als collectiefvoorzitter zou ik voor een groot zonneveld in Meerstad Noord moeten zijn. Als mede-eigenaarschapspartner kan dit collectief veel geld voor het dorp opleveren. Echter, veel inwonenden van ons dorp en in de polder Lageland, waaronder ik zelf, zien het zonneveld van 200 tot 500 hectare, ondanks deze financiële kans, liever niet komen. En de redenen daarvoor zijn: hoe is het mogelijk dat ambtenaren op grond van, vermoed ik, hier hebben we een stuk grond in hun eigendom waar we toch niks meer kunnen en wat alleen maar geld kost, een beslissing nemen om er dan maar een zonnepark van te maken, om zodoende de energiedoelen te halen. Dit is waarschijnlijk dit gebied, mensen die waarschijnlijk dit gebied fysiek niet kennen. Een pennenstreek. Het is een stuk grond dat eigenlijk een overgangsgebied is tussen het recreatiegebied Kardingen-Noorddijk en het natuurgebied Roergwold. Dit laatste enkele jaren geleden in het kader van de ecologische hoogstructuur met 10 miljoen overheidsgeld aangelegd en voltooid. En juist op dit tipje grond moet er een zonnepark komen en een hyperloop. Het is een gebied waar aanwonenden zijn gaan wonen om de wijdheid, de uitgestrektheid en het uitzicht. Een gebied waar van najaar tot voorjaar tigduizenden ganzen en andere gevogelten, waaronder ooievaars, zilverreigers, de zelfs en wordende kievits en grutto's en af en toe een lepelaar fourageren. Het is een gebied waar de inwoners van de zeilen in Meerstad op uitkijken. en nu misschien al spijt hebben van hun aankoop, omdat hun uitkijk mogelijk een energiepark en een hyperloop wordt. En in een gebied dat, indien dit een zonnepark wordt, dat dit de verkoopmogelijkheid voor kavels in Meerstad in de nabijheid van de Slochterdiep in de toekomst misschien wel onmogelijk maakt. Want wie koopt een kavel daar als het uitzicht een zonnepark en een hyperloop wordt? Een gebied waarover aanwonenden al veel ideeën hebben over hoe dit in te richten als beleefgebied. En hier ook heel actief in middenweer denken en ontwikkelen. Een gebied dat veel stadjes en omlanders nu al bezoeken, veel fietsers, om de schoonheid, de wijsheid en de doorvoerroute naar Roergwold, Slochteren, Schildmeer enzovoort. In navolging van de woorden van Heike wil ik zeggen dat de Lage Landers voor duurzaamheid zijn. Maar duurzaamheid is ook afwegingen maken of de beogen plannen passen in het gebied waar ze in eerste instantie gepland zijn. Met bovengenoemde argumenten hoop ik dat de politiek deze afwegingen nog eens wil maken. En hierin denkt Lage Land graag mee.
Dank u wel. Zijn er nog mensen die een vraag zouden willen stellen aan de heer Van Mierlo? Dat is niet het geval, helder verhaal. Dank u wel. Dan komen we bij de zijde van de commissie. Wie mag ik als eerste het woord geven? Mevrouw Nieuwenhout namens GroenLinks.
Ja, hartelijk dank, voorzitter. En ook hartelijk dank voor het college voor dit document. We begrijpen dat het een lastige opgave is om met zoveel gemeentes en provincie om tafel te zitten. En ook dat het moeilijk is om het systeemperspectief te houden van waar gaan we nou eigenlijk heen met de energietransitie, met de energiesector. Omdat het Rijk je natuurlijk heel erg in een bepaald keurslijf drukt met alleen maar wind op land en zon op land. Terwijl je het eigenlijk over veel meer dingen zou willen hebben. Wij hopen wel dat de wethouder dit blijft benadrukken in het overleg. Dus dat het systeemperspectief ontzettend belangrijk is om in de gaten te houden. Dan de hamvraag, wat voor ambities spreekt Groningen uit? Dat is natuurlijk het belangrijkste.
Heeft een vraag van mevrouw De Vrede namens Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel. Het wordt al wat later en ik dacht een beetje interactie tussen elkaar. Dat maakt het allemaal een beetje levendiger. U zegt, ja, het Rijk drukt ons in een keurslijf, zon en wind op land. We zouden het eigenlijk ook nog wel over andere dingen willen hebben. Wat voor andere dingen heeft u dan in gedachten?
Mevrouw Nieuwenhout.
Ik zou zeggen, don't get me started, want hier kunnen we de hele avond over doorpraten. Maar ik heb het bijvoorbeeld over het feit dat eigenlijk het ook heel belangrijk is om de huizen die we hebben, de daken die we hebben, vol te leggen met zonnepanelen. Maar die tellen bijvoorbeeld niet mee voor de rest. En wat ik ook belangrijk vind, is dat netcapaciteit bijvoorbeeld, nou dat is een beperkende factor, dat wordt heel moeilijk meegenomen in zo'n rest die alleen maar bepaalde dingen voorschrijft, maar andere dingen weer niet. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik heel belangrijk vind om wel mee te nemen. Dus dan ga ik verder met de ambitie. Welke spreken wij uit? Wat GroenLinks betreft gaan we onze ambitie verhogen boven wat eigenlijk de plannen al zijn. Boven die 5,5 terawattuur. Dus wij zijn voor 7 terawattuur. Maar we begrijpen dat dat niet ten koste van alles moet gaan. Wat ons betreft zijn belangrijke randvoorwaarden. Ten eerste de ruimtelijke inpassing. Het moet wel passen binnen het landschap.
De heer Brandenburg namens SP heeft een vraag voor u.
Ja, voorzitter, dank. Ja, mevrouw Nieuwenhout van GroenLinks begint over het systeemperspectief. Stelt er bij de vraag, waar gaan we nou heen met die sector? Daar geeft ze vervolgens geen enkel antwoord op. En zegt dan wel, we moeten de ambitie verhogen naar 7 terawatt. Dan heb ik daar 2 vragen bij. 1. Waar moet die dan komen? En 2, hoe moet die dan geëxploiteerd worden als we dat systeemperspectief waar u het over heeft in oogschouw nemen?
Mevrouw Nieuwenhout.
Daar kom ik in de rest van mijn woordvoering weer op terug. Die randvoorwaarden, en daar kom ik dan op 1 van je vragen al terug. Ruimtelijke inpassing. Voor ons is het heel belangrijk om inderdaad te zorgen dat de goede dingen op de goede plek komen te staan. Dus het schaal-bij-schaal-principe, zoals dat genoemd wordt, lijkt mij daar heel passend bij. Wat we ook belangrijk vinden is dat de energieprojecten bijdragen aan landschappelijke verbetering. Dat bijvoorbeeld ecologie wordt totaal niet genoemd in het hele stuk, maar dat dat dus wel een belangrijk uitgangspunt is, dat die ook verbeterd wordt. In het stuk staat een impliciete aanname dat het dat hernieuwbare energie eigenlijk een verkeerd iets is, dat een last is, dat moet worden verdeeld. Terwijl er natuurlijk ook een hoop voordelen zijn die niet zo heel goed naar voren komen. Dus dat is belangrijk om mee te nemen. Dan de andere vraag van de heer Brandenburg is ook een belangrijke randvoorwaarde voor ons. Dat is lokaal eigendom, zoals we ook in de motie de kracht van lokaal gevraagd hebben. Wat ons betreft kunnen de verschillende eigendomsvarianten naast elkaar bestaan. Ze hoefden niet per se één Gronings model te komen, zodat het voor elke gemeente op een passende manier kan.
De heer Ubbens heeft nog een vraag voor u.
Ja, dank voorzitter. Ja, wellicht kan de GroenLinks-fractie dan even aan de inwoners van Lageland uitleggen wat zij dan aan dat grote zonnepark in hun achtertuin gaan hebben. Want dat is voor hun blijkbaar niet alleen maar een last, maar ook goed.
Mevrouw Nieuwenhout.
Nou moet ik zeggen dat ik nog niet heel erg op de hoogte ben van hoe het precies is. Dus ik kom heel graag een keertje langs fietsen bij jullie om te zien hoe het allemaal in de praktijk is. Ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat het op zo'n manier wordt ingepast, dat het past binnen hoe het landschap daar is. En daar kom ik graag een keer voor langs fietsen. En ik denk ook dat het proces is niet in één dag. Dus een van de vragen was, zijn we nou te vroeg of te laat in de inspraak? Ik denk dat jullie precies op het juiste moment zijn, want nu worden de plannen gemaakt. Dus nu kunnen de plannen ook nog worden aangepast aan wat er bij welk stuk van de provincie past.
Ik wil de heer Mellies nog een interruptie gunnen, maar dan zou ik wel mevrouw Nieuwenhout willen vragen om af te ronden, want we zitten nu op 5 minuten.
Dank u wel, voorzitter. Nog even terughakend op het lokaal eigenaarschap. U gaf aan dat er verschillende visies op kunnen bestaan, naast elkaar kunnen bestaan. Maar denkt u dat een investeerder die op zoek is naar een goede locatie voor zonnepanelen, die heel Nederland ter beschikking heeft, nog veel zin heeft om dat te gaan doen op het moment dat er heel veel limitaties aan verbonden zijn? Bent u dan niet bang dat wij onze doelstelling nooit gaan halen?
Mevrouw Nieuwenhout.
Volgens mij staat in het klimaatakkoord voor heel Nederland een doelstelling van 50% lokaal eigendom. Dus daar ben ik niet zo heel bang voor. Dan ga ik nu graag verder met mijn woordvoering, als het mag.
Ja, en tevens de afronding.
Ja, inderdaad. Ja. Wij vinden het wel belangrijk dat lager dan 50% zoveel mogelijk wordt voorkomen of misschien zelfs wordt uitgesloten in vergunningverlening. Verder, wat betreft de communicatie, denken we dat het vooral belangrijk is dat de gemeentelijke communicatie wordt afgestemd. Dus de warmtetransitievisie, omgevingsvisie en dit. Dus dat er dan niet nog meer dingen door elkaar gaan lopen. Of dat samen met de andere gemeentes moet, dat maakt ons niet zo heel veel uit wat de bestuurder het liefst wil. We hebben ook nog heel veel aandachtspunten, maar die zullen we dan maar gewoon doormailen.
Dat lijkt me heel verstandig. Dank u wel. Dan kom ik bij de fractie van de ChristenUnie, de heer Rehbergen.
Dank u wel, voorzitter. We bespreken het consultatiedocument regionale energie. Dit is vervolg op de intentieverklaring en een startdocument die we eerder hebben besproken. Er wordt ons gevraagd op een aantal punten in te gaan om richting te geven aan de uitwerking die we in mei zullen bespreken. Elke keer kunnen we aanvullende aandachtspunten worden meegegeven. In de eerste plaats willen we aandacht vragen voor verbinding met de opgave voor het terugbrengen van de vraag naar energie, onder andere door insolatie. Zoals ook tijdens de technische sessie afgelopen maandag aangegeven, gaan we uit van een verdeling van 40-30-30. 40% terugbrengen van de vraag, 30% duurzame energieopwekking en 30% importeren. De opgave voor opwekking van energie kan daarom niet los worden gezien van de andere twee. Immers, in de inschatting van de benodigde energie in 2030 is rekening gehouden met de verminderde vraag. Daarom is voor ons die verbinding zo belangrijk. Graag een reactie van het college, hoe zij dit ziet. Dan over het Gronings Bord. Als gemeente Groningen hebben we in diverse documenten die we afgelopen tijd hebben besproken onze ambities ten aanzien van duurzame energie vastgelegd. Als gemeente hebben we stevige ambities, namelijk om al in 2035 geen fossiele energie meer te gebruiken. Dat is sneller dan geformuleerd in het klimaatakkoord en ook sneller dan de andere samenwerkende partijen in de rest Groningen nastreven. De ChristenUnie staat achter deze ambities. Wij geloven dat we deze aarde mogen beheren en gebruiken, maar dat op een goede manier en verantwoorde manier moeten doen. In het document is aangegeven dat als de vastgelegde ambities van de verschillende gemeenten in het RES naast elkaar worden gelegd om tot een bod te komen, dit bod dan het middelste bod zal zijn van 5,5 tot 6 terawattuur.
Meneer Rehbergen heeft een vraag van mevrouw Blauw namens de PVV.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wilde deze vraag ook eigenlijk aan GroenLinks stellen. Jullie staan achter de ambities en ook als die hoger, meer en enzovoort moeten. Maar als de bevolking, de Groningse bevolking, het helemaal niet wil, staan jullie er dan nog zo achter?
De heer Rebergen.
Ja, ik zei volgens mij niet dat die hoger en meer moet zijn, maar dat we de ambities die we hebben vastgelegd, dat we die graag willen volgen. Maar daarbij vinden we het draagvlak wel belangrijk. En daar kom ik zo meteen met woordvoering nog op terug. Volgens ons zal er dus het bod van 5,5 tot 6 terawattuur zijn. Dat is 17,5% van de landelijke opgave. Wat ons betreft neemt Groningen daarmee een aanzienlijk deel van haar rekening en laat zij zich daarmee zien. Ook zijn we nog afhankelijk van wat we als regio's gezamenlijk opleveren. Opening voor aanvullende maatregelen zit wat ons betreft in de uitwerking van het Nationaal Programma Groningen, waarin energietransitie ook een plek heeft gekregen. Dit moet echter nog uitgewerkt worden en is waarschijnlijk nog niet concreet genoeg om al mee te nemen in het RES. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Dan over het lokaal eigendom. Hoewel het RES iedere 2 jaar geëvalueerd en bijgesteld wordt, zien we toch het meest in een combinatie van de voorgestelde mogelijkheden van eigendom. Dat biedt wat ons betreft de meeste ruimte voor toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast vinden wij dat inwoners ook lusten moeten ontvangen van de energietransitie en niet alleen de lasten. Opbrengsten moeten voor een deel terugvloeien naar de samenleving. We zouden graag in de uitwerking zien dat hier meer duiding aan wordt gegeven. We moeten in ieder geval voorkomen dat het merendeel van de opbrengsten wegvloeien uit deze regio. Verder hebben we begrepen dat binnen al de voorgestelde modellen energiecoöperaties een plek kunnen hebben. Vraag aan het college of dat klopt. Energiecoöperaties, zowel groot als klein, leveren wat ons betreft een belangrijke bijdrage aan het draagvlak. En dat met name als het laagdrempelige en voor veel inwoners bereikbaar is. Dan over de ruimtelijke principes. In Groningen hanteren we het schaal-bij-schaal-principe. Dat principe spreekt ons op zich wel aan, maar we zijn ook benieuwd naar de uitwerking van andere principes. Al hebben we het idee dat de principes nu vaak ook al wel meespelen. In het klimaatakkoord worden de volgende andere ruimtelijke principes genoemd. Zuinig en zoveel mogelijk meervoudig ruimtelijk gebruik. Combineren van opgaven en investeringen met andere opgaven. En aansluiten bij de gebiedsspecifieke kenmerken. We zien de uitwerking graag tegemoet. Al vragen we ons af of dit ook tot hele andere uitkomsten zal leiden. Dan over de communicatie. De uitvoering van de RES kan grote impact hebben op de leefomgeving van mensen. Bewoners moeten daarom van vooraf aan goed worden meegenomen in alle processen. En dus niet verwachten dat inwoners weten wanneer het in het proces over hen gaat, zoals mevrouw Of net ook al aangaf. Maar inwoners actief opzoeken. Draagvlak is cruciaal. We moeten leren van projecten elders, zo waar het wel als waar het niet goed is gegaan. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat Groningen genoeg heeft te verduren van de overheid op dit moment. Gezamenlijke communicatie over de ontwikkelingen binnen het RES lijkt ons ingewikkeld.
Meneer Rebergen, in principe bent u over de tijd heen, dus zou u tot een afronding willen komen?
Ja, gezamenlijke communicatie over ontwikkelingen binnen het RES lijkt ons ingewikkeld. Als gemeente kunnen we beter aansluiten bij andere ontwikkelingen in een bepaald gebied en communicatie dan integraal oppakken. We horen graag hoe het college hier tegenaan kijkt. Tot zover.
Dank u wel. Dan de heer Boter namens de VVD.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij lezen in eerste instantie een gemeentelijke ambitie om in 2035 geen fossiele energie te gebruiken. Dat is al een flinke sprint. En GroenLinks wil nog harder gaan lopen. Dus met de tong op de schoenen proberen we dan mogelijk een ambitie te halen, maar meestal struikelen we ergens halverwege. Dus wat de VVD betreft is het misschien handiger om er een marathon van te maken en juist te zorgen dat je iets goed doet, maar dan wel wat later in de tijd. Want het moet wel betaalbaar blijven, het moet haalbaar zijn, het moet efficiënt zijn. En laten we eens aannemen dat als we alles op elektriciteit gaan doen, dan gaat die energiebehoefte keer 10. Om al die auto's, al die huizen, alles maar op elektriciteit te gaan doen. En als we dan geen fossiele brandstoffen meer gebruiken vanaf 2035, wordt dat wel een vrij lastige. En dat is wel een dilemma waar wij als partij toch tegenaan lopen, van hoe gaan we dat allemaal voor elkaar krijgen? En dan zou je zeggen, dan moet je er wel inzetten op uiteindelijk wel het verminderen van die fossiele brandstoffen. Daar zijn allerlei redenen voor om dat wel te doen. Maar je moet wel degelijk rekening houden in de tijd hoe je dat gaat doen. En je hebt het net ervoor liggen. Je hebt mogelijkheden om ergens nog fossiele brandstoffen wel vandaan te halen, niet hier uit de bodem. En daar moet je ook naar gaan kijken. En laten we dan eens gaan kijken naar alle kennis die we hier hebben, bij allerlei instellingen, bedrijven, maar ook bij onze onderwijsinstellingen. En als je dan gaat kijken naar de lange termijn en die omschakeling, moet je gaan kijken van wat is de welvaart, welke welvaart wil je behouden? Hoe kijk je aan tegen je economie? We hebben niet de sterkste economie van ons land en die willen we wel ontwikkelen. Hoe gaan we om met die energietransitie? Hoe gaan we om, en dat is wat de insprekers ook duidelijk maken, met het ruimtegebruik? Waar kunnen we in de ruimte dat neerzetten? Want als we uiteindelijk alle fossiele brandstoffen willen vervangen door wind en zon, ja, dan is het wel leuk, maar waar gaan we dan nog wonen? Waar gaan we dan nog leven? Waar gaan we dan nog werken? Dus ergens een beetje op de rem gaan trappen om te kijken hoe we dat langzamer kunnen doen en wel degelijk op een goede manier ook wind, zon en allerlei andere vormen van energie kunnen gebruiken is een goede.
Mevrouw Blauw van de PVV heeft een vraag voor u.
Dank u, voorzitter. Landelijk is de VVD toch wel redelijk heel actief met de klimaatplannen en willen ze juist flink gas geven. Hoe kijken jullie hier provinciaal, regionaal tegenaan? Want ik hoor hier op de rem trappen en landelijk is het toch wel redelijk gas geven.
Ja, dat gas geven ligt wat gevoelig hier in Groningen. Dus dat zullen we hier in Groningen maar niet gaan doen. Ook om überhaupt de ambities te halen die al als laagste doel hier staan, dan moet je flink wat kilometers gaan wegtrappen om dat wel te gaan halen in elektriciteit. En dat is op zich wel prima om te gaan kijken welke mogelijkheden er zijn. Het is ook wel prima om te gaan kijken naar windenergie, zonne-energie op de plekken waar dat kan en in de mate waar dat kan. Lees het verkiezingsprogramma van de gemeente van de VVD en lees hem ook, want we zitten hier in de statenzaal van de provincie, is toch de grote wens om windmolens in een park te zetten, maar het liefst nog niet op land, maar op zee, omdat daar nog enigszins ruimte is. Dus tuurlijk moet je daarnaar gaan kijken, maar op de rem trappen als de ambities worden om heel hard te gaan sprinten naar 2035, 2030, 2025. Nou, alsjeblieft niet. Want er zit nog een ander aspect aan het stuk. Dat gaat over governments. Er zijn 12 gemeenten, nou, we gaan er wat samenvoegen nog. 2 waterschappen, 1 provincie en het is one party, one vote. En dat wordt wel een lastige, want wat ga je dan communiceren, zoals mevrouw Nieuwenhuis zegt? Want dat moeten al die 12 partijen nog wel gaan doen. En worden ze het wel eens, worden ze het niet eens? Zit er enige eenheid in? Ook daar heb je wel wat tijd voor nodig om die governments te doen. Dus wij hebben wel wat zorgen, maar we hebben wel, en als antwoord ook mevrouw Blauw, wel degelijk de energie om flink op de gaan trappen op de fiets en dan eens te kijken of we wel wat kunnen doen aan die energietransitie.
Dank u wel. Het is de heer Nieuwenhuis en volgens mij is het mevrouw Nieuwenhout. Of van, nee, zonder van, hè? Ja, precies. Nieuwenhout.
Hou ze uit elkaar.
Wie van de commissie nog? Mevrouw Bogaert namens de Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel. Het onderwerp van energietransitie is natuurlijk een spannend onderwerp. Wat is haalbaar? Hebben we genoeg bronnen? Weegt de overlast wel op tegen de baten? Vragen genoeg. Maar eigenlijk bespreken we vanavond niet zo'n spannend stuk. En toch ga ik denk ik ook mijn hele spreektijd opmaken. Een optelsom van projecten en ambities. De uitkomst van de som is helder. Als ook de eigenlijke vraag. Vinden we onze ambities als regio ambitieus genoeg? Of bestaat de ruimte en de wil voor meer? Want wat voor betreft de gemeentegrenzen hebben we ons al eerder uitgesproken over de ambities die in dit stuk zijn meegenomen. Of en hoe we dat kunnen gaan realiseren zullen we nog regelmatig inhoudelijk over hebben. Een vraag die op basis van politieke waarden beantwoord kan worden. Maar we zitten hier dan wel in het provinciehuis. Als gemeente hebben we natuurlijk te maken met fysieke grenzen. Wij beantwoorden deze vraag nu als stedelijk gebied binnen een landelijke regio. En het is die regio die een groot deel van de ruimtelijke lasten zal moeten incasseren in de transitie. Ja, de PvdA kan een ambitieus bod steunen, maar vindt wel dat de regio hier een belangrijke stem in behoort te hebben. Het middelste bod lijkt ons zeker aan de orde. Een hoger bod ook, als de regio deze ambitie ook nastreeft. En een ruime steun vanuit de Rijksoverheid zal zijn om een en ander vorm te geven en goed in te richten voor de benodigde investeringen, maar vooral ook om de lokale lusten goed te kunnen borgen. En dan de concrete vragen die ons gesteld worden. Het schaal-bij-schaal-principe. Vanuit ruimtelijk oogpunt is de PvdA voorstander van een concentratiebeleid waarbij zoveel mogelijk ruimtelijke waarde behouden blijft van het kenmerkende open Groninger landschap. Geen hagelslag over de provincie werd dat eerder genoemd. De kleine molens zijn hierbij een ingewikkeld vraagstuk waar we volgens mij nu niet hier en nu op het niveau van de rest een antwoord op hoeven te geven. Maar wel een belangrijke vraag op het niveau van onze provincie. Maar ook de strakke scheiding tussen zon op dak, dat niet meedoet en de grootschalige zon die wel meetelt. Een van de insprekers noemde het al, hiermee worden we gedwongen om niet vanuit de zonneladder te redeneren. Want ja, de PvdA ziet liever 50 extra daken met 20 panelen dan 1000 panelen in de natuur. Maar in de basis, zoals wij daar nu wel wat van kunnen vinden, kan de PvdA het schaal-bij-schaal-principe ondersteunen. Voor wat betreft de gezamenlijke verkenning groen gas en het gezamenlijk optrekken in de uitvoering van de warmtetransitie lijkt ons dit de wenselijke route. Er is sprake van schaarste en vraag en aanbod lijkt ruimtelijk een uitdaging. Het lijkt ons niet nuttig om elkaar hier regionaal te beconcurreren. Er wellicht kansen te missen. Ook als dit betekent dat onze vragen op gemeentelijke schaal wellicht nog een stapje ingewikkelder gaan worden. Op het gebied van de communicatie lijkt de gemeentelijke schaal een logische keuze. De vraagstukken van de transitie voor inwoners vertalen zich in oplossingen die verschillen per gemeente, maar ook van wijk en dorp. Gerichte informatie en inspraak op wat bewoners kunnen en mogen verwachten, komt naar wij verwachten dan ook beter tot z'n recht op kleine, gefocuste schaal. Tenminste, als het goed is. Wij zijn wel benieuwd hoe de wethouder aankijkt tegen het burgerparticipatieproces tot dusver, zoals door de insprekers is aangegeven. Natuurlijk moet dit alles wel verteld worden binnen het grote kader van de energietransitie, maar volgens mij ligt daar voornamelijk een rol voor het Rijk. En dan tot slot het lokaal eigendom. Zoals vaker benadrukt is een goede uitwerking van het lokaal eigendom voor de PvdA een must. We hebben nu de kans om ervoor te zorgen dat we als regio profiteren van de bijdrage die wij leveren aan de energietransitie. Financieel, in de vorm van werkgelegenheid en in de vorm van leefbaarheid. In het consultatiedocument wordt het Gronings model voorgesteld. Dit vinden wij een lastig punt. Wat dit model dan precies zou moeten behelzen is niet helemaal helder. Hoe dan ook zet dit een ondergrens en dat is mooi. Maar het kan remmend werken op verdergaande vormen van lokaal eigendom. Streven naar een hoger ambitieniveau stuit waarschijnlijk op problemen dat niet alle gemeenten in staat zijn om dit ambitieniveau te halen. Daarom hebben wij twijfels bij een voorgesteld Gronings model. Maar we zijn er wel voorstander van dat de regio gezamenlijk minimale randvoorwaarden vaststelt voor lokaal eigendom, die onderlinge concurrentie voorkomen en een zo hoog mogelijk ambitieniveau borgt dat voor alle gemeenten haalbaar is. Zolang dit ons in ieder geval maar niet hindert om te streven naar een hoger niveau. Dank je wel.
Dank u wel. De heer Brandenburg namens SP.
Ja, dank voorzitter. Ja, voorzitter, klimaatbeleid, lokaal, regionaal, internationaal, zal rechtvaardig zijn of niet zijn. En dat betekent voor ons dat de echte vervuilers moeten worden gedwongen om een eerlijke deel te betalen. Maar dat betekent voor ons ook dat onze toekomstige energievoorziening weer onder democratische controle moet komen. Zo houden we als gemeenschap zeggenschap over de prijs en over de effecten. Maar zo houden we ook de grote vervuilers buiten de deur in onze toekomstige energievoorziening. Dat waren de woorden van mijn fractie tijdens de allereerste bespreking van die conceptregionale energiestrategie een jaar geleden. En ik riep daarbij destijds op om iedere vorm van commerciële inmenging van de industrie en het bedrijfsleven bij de overgang naar schone energie tegen te gaan. Zodat we zorgen voor zeggenschap van Groningers over hun energie en zodat we tegenwicht bieden tegen het falen van dit economisch systeem en eindelijk eens met echte alternatieven aan de gang gaan. En in relatie tot dit consultatiedocument gelden die woorden nog steeds. Want daarin wordt ook geconstateerd dat er van de huidige zon- en windprojecten te weinig baten terugvloeien naar de inwoners.
De heer Boten van de VVD heeft een vraag voor u.
Ja, toch even een vraag over dat het allemaal onder democratisch gezag moet komen, dus onder overheidsgezag. De SP is toch ook vaak wel van dingen samen doen. Je kunt natuurlijk ook gewoon gebruik maken van marktpartijen, van de kennis die ze hebben en er zelf regelgeving op zetten. Dat zou toch een prima oplossing zijn?
Wat ons betreft niet. Want daar kom ik zo op hoor, waarom dat niet. Zoals ik zei, er wordt al geconstateerd in dit stuk dat er te weinig van die projecten de baten terugvloeien naar de inwoners. En daarom wordt gesproken over lokaal eigendom en een Gronings model. Ja, voorzitter, mijn fractie blijft er hier ook op hameren dat lokaal eigendom wat ons betreft betekent dat energieopwekking in gemeentelijk of provinciaal beheer gebeurt en geëxploiteerd wordt. Corporaties van mensen die zich kunnen inkopen zijn voor mijn fractie onvoldoende en vergroten op de lange termijn de klimaatongelijkheid. En om ervoor te zorgen dat democratische controle gewaarborgd is en dat de baten bij onze inwoners terechtkomen, is de schaal van een overheid nodig. Anders komen we er niet. En wat ons betreft dus ook geen 50% lokaal eigendom, maar 100% overheidseigendom. En dan verder, voorzitter, nog een paar puntjes waar ons over gevraagd wordt in dit stuk. Wat betreft de geothermie, wat ons betreft geen optie in een gebied waar al aardbevingen plaatsvinden. Wat betreft de ruimtelijke inpassing van energieopwekking, altijd in samenspraak met omwonenden, maar dat regel je door het democratisch te organiseren. De lasten en de lusten, die moeten terug, de lusten vooral moeten terugvloeien naar de inwoners. Extra aandacht voor communicatie, ja, kan best nuttig zijn. Maar wat mijn fractie zitten we niet te wachten op moralistische groencampagnes die enkel ergernis opwekken. Wat ons betreft kunnen we veel beter beginnen met dus een grote bijeenkomst, bijvoorbeeld in het Lage Land. Ja, en dan afsluitend, voorzitter. Mijn fractie pleit hier nogmaals toe dat voor een regionale energiestrategie vrij moet zijn van commerciële inmenging. Waarbij Groningers echt zeggenschap krijgen over hun toekomstige energie en zodat de baten terugvloeien naar diezelfde inwoners. Bijvoorbeeld in de vorm van extra investeringen in hun woningen, in hun leefklimaat. Want alleen wanneer iedereen er merkbaar profiteert van klimaatbeleid, kunnen we in de toekomst rekenen op instemming van inwoners en kunnen we de klimaatcrisis echt het hoofd bieden.
Dank u wel. Mevrouw Blauw heeft nog een vraag voor u.
Dank u, voorzitter. Ja, ik zit dan over na te denken, hè, dat de SP best wel in de spagaat zit, want jullie zijn heel erg bezig met armoedebestrijding. Maar als deze klimaatplannen en de rest er allemaal doorgaat, heb je hele provincie arm. Hoe gaan jullie daarmee om? Waar zijn jullie voor?
In Brandenburg.
Ja, kijk, als wij zorgen dat wij onze toekomstige energie opwekken op een manier dat de baten daarvan niet wegvloeien naar het bedrijfsleven, zoals uw partij steeds wil, maar dat die weer bij de gemeentes terechtkomen, dan kunnen we die ook gebruiken om bij mensen hun woningen te isoleren, zodat hun gasrekening omlaag gaat, ervoor zorgen dat ze een mooiere wijk hebben, hun huizen opknappen waar nu al die schimmel in zit. Die plannen die wij hebben voor de energietransitie, die zorgen er uiteindelijk voor dat dit de leefkwaliteit, maar ook de portemonnee van de mensen helpt. En dat kunnen we alleen maar doen als we dit collectief organiseren met elkaar. En daarom pleiten wij ook zo voor die gemeentelijke schaal of zelfs provinciaal of nationaal.
De heer Boter heeft ook nog een vraag.
Ja, ik heb toch nog een vraag. Want dan ga je huizen isoleren, dan ga je windmolens bouwen, dan ga je zonneparken aanleggen. Gaat Stadsbeheer dat doen?
De heer Brandenburg.
Volgens mij kunnen we daar prima een gemeentelijk of provinciaal energiebedrijf voor oprichten die dat allemaal kan doen, die ook nog eens voor werkgelegenheid zorgt. Allemaal geen enkel probleem. De gemeente is het ook al aan het onderzoeken, zag ik in de stukken toevallig. Ik ben ook benieuwd wanneer dat onderzoek naar ons toe komt, want er is haast geboden.
Dank u wel. Wie van de commissie mag ik dan het woord geven? De heer Bos, namens Studentenstad.
Dank u wel, voorzitter. Vanaf het eerste moment is de fractie van Student en Stad positief geweest over de doelstellingen van de RES. Echter hadden we wat vraagtekens over de politieke haalbaarheid. Zoveel verschillende partijen die concessies moeten doen om het samen eens te worden. Nu we dit consultatiedocument krijgen van het project in Groningen, lijkt het erg positief. Belangrijke aspecten zoals lokaal eigenaarschap, schaal bij schaal en respect voor het Gronings landschap komen naar voren in het document en werden nog meer onderstreept in de bijeenkomst te Zuidbroek. Tegelijkertijd ziet het er ook goed uit wat betreft de harde cijfers. Huidig beleid alleen al zal resulteren in 5,5 terawattuur. Wat Student en Stad betreft een heel erg goede stad. Nu komt er echter, wat ons betreft, een nieuwe uitdaging. Een politieke uitdaging en wij zijn aan zet. En niet alleen wij, maar ook nog eens 12 gemeentes, 2 waterschappen en de provincie. Student en Stad wil hier dat de grootste gemeente in het provinciehuis duidelijk is dat wij achter de rest staan. Dat wij op dit moment dat wij op zijn minst willen gaan voor het middelste bod, de 5,5 terawattuur. En dat we het liefst zo dicht mogelijk bij de 7 terawatt willen komen. Windmolens in onze gemeente zouden daar een rol bij kunnen spelen. En mocht het totale bod van alle regio's niet genoeg blijken over een aantal maanden, dat we dan openstaan voor nog meer inzet en een hoger bod. Dit om een duidelijk signaal te geven richting de andere politieke organisaties, maar vooral de inwoners van Groningen. De inwoners die de politiek willen zien handelen, zodat we in Groningen trots kunnen zijn op een schone en emissievrije energie. Tot slot een vraag aan het college. In het document werd in dit stadium de invloed van de kennisinstellingen nog niet benoemd. Maar dat terwijl dat wat ons betreft heel erg belangrijk kan zijn in deze uitdaging in de komende tijd. Dus mijn fractie vraagt ons af waarom deze kennisinstellingen nog niet worden benoemd en of zij in de komende tijd wel betrokken zullen worden.
De heer Ubbens heeft een vraag voor u. Ja, bedankt, voorzitter. Ja, ik begrijp dat als het bod niet genoeg is landelijk, dat studenten zat zeggen, dan moeten wij als gemeente Groningen daar vol voor gaan. Dat betekent 1 of 2 terawatt extra gaan leveren als gemeente. En dan hebben we het toch over een paar honderd grote windmolens in onze gemeente. Waar zit u daar plek voor? Want ja, dan moet u ook boter bij de vis doen en zeggen waar die windmolens dan moeten komen te staan. We hebben het dan wel over een enorm windmolenpark in onze gemeente, terwijl wij nu maar praten over
3-4 windmolens plaatsen in onze gemeente.
De heer Bos.
Ja, dank u wel. Ik denk dat u mij niet helemaal goed heeft begrepen. Ik heb het vooral eigenlijk over een signaal afgeven dat wij als grootste gemeente in deze provincie graag willen dat we goed meedoen en dat we een groot bod neerzetten als provincie, als geheel. En wij kunnen als kleine gemeente daar een signaal aan geven door bijvoorbeeld ons in te zetten inderdaad voor de 2, 3, 4 windmolens die wij kunnen plaatsen. Het gaat over een algemene doel, waarin iedereen wat ons betreft heel erg hard zijn best moet doen. Wij kunnen dat als gemeente daar het goede voorbeeld in geven.
Dank u wel. Mevrouw Blauw namens de PVV. U had nog een vraag?
Nee, goed. Dank u, voorzitter. Het consultatiedocument wat hiervoor ligt vinden wij totaal niet geschikt om met dit gremium een gesprek over te voeren. Er wordt een mening gevraagd waar niemand zonder gedegen kennis een fatsoenlijk antwoord op kan geven, maar waar iedereen zich toch geroepen voelt om er wat over te zeggen. Dit is geen consultatie. Een consultatie doe je op basis van concrete voorstellen of alternatieven waarvan de gemeenteraad dan een keuze kan maken. Dit gaat over een eenzijdig zaken toelichten en dan te vragen, vind je dit een goed idee? In de rest wordt omschreven hoe de energieopwekking provinciaal is ingericht. Bijvoorbeeld, waar zet ik mijn windmolens en zonneparken neer? En welke maatregelen in bebouwd gebied worden genomen, zoals stadsverwarming van het gas af. Er zijn 30 regio's landelijk en iedere regio doet een bod. Groningen heeft ook een bod gedaan. Maar de restregio's hebben geen wettelijke basis geven deskundigen aan. Het gaat onder andere over het plaatsen van windmolens in onze gemeente, ook over onder andere duurzaamheidshobby's. Klimaatkoploper willen worden betekent voor veel gezinnen in onze gemeente financiële ramp en daarom dienen dergelijke ambities te worden geschrapt of op zijn minst drastisch te worden bijgesteld. Kijk even voor de beeldvorming. We hoeven als gemeente dus niet aan die rest mee te doen. Nou, duidelijk is dat de gemeente dit wel gaat doen. En hoe? Wij willen als PVV hier eigenlijk niet aan meewerken. Niet de rest zoals deze is voorgesteld. De oplossing moet landelijk worden gerealiseerd en niet in onze provincie en gemeente alles volzetten met windmolens of andere peperdure klimaatmaatregelen doorvoeren.
Mevrouw Nieuwenhout heeft een vraag voor u.
Ja, is de fractie van de PVV zich ervan bewust dat het hele doel van nu lokaal deze discussie aangaan is om niet van landelijk top-down windmolenparken door je strot geduwd te krijgen en daardoor juist meer lokale discussie en ook meer draagvlak op lokaal niveau te krijgen voor dit soort dingen?
Mevrouw Blauw.
Ja, daar zijn we ons van bewust. Wij willen gewoon deze rest helemaal niet. Wij willen dat er landelijk besloten wordt wat er gebeurt. En daar ga ik verder ook in mijn woordvoering op in. Even kijken, waar was ik gebleven? De oplossing moet landelijk worden gerealiseerd, niet per onze provincie alles volzetten met windmolens. Eigenlijk is het schandalig. Mensen zitten nog te kamperen achter hun woning door een aardbevingsschade aan hun woning. Deze gedupeerden wachten maar. Bij het NCG is het een rommeltje. Schadeafhandeling is een rommeltje. En we staan met onze provincie vooraan met deze peperdure klimaatmaatregelen. Wat onze provincie nog meer op achterstand brengt. We lopen als provincie op alle onderdelen achter. Werkloosheid, relatief veel armoede en de Randstad profiteert overal van. En wij hebben hier de ellende van aardbevingen en straks een provincie vol met windmolens. Als de rest doorgaat en wat ze allemaal voorstellen. Dit is puur een middel om te controleren, aangestuurd door de linkse elite die ver buiten de realiteit leven. Waarom gaan we niet voor kernenergie? Dit is een goedkoper en schoner alternatief. Wetenschappers hebben dit onderzocht en sowieso zitten hier meer voordelen aan, maar is in geen klimaatplan iets over te vinden. Waarom niet, vragen wij ons af.
De heer Brandenbach van de SP heeft een vraag.
Ja, dank voorzitter. Ja, ik ben wel benieuwd, waar moet volgens de PVV dan zo'n kerncentrale in Groningen komen? En hoe gaan we dat met de inwoners oplossen?
Mevrouw Blauw.
Ik zal even... Gewoon niet in Groningen, in andere provincies. Waarom moet alles in Groningen worden gezet?
Zeeland.
Zullen we het proberen om het via de voorzitter te doen? Mevrouw De Vrede heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Uneken zegt, die
mevrouw Blauw.
Parken en dergelijke, die, of, oh, pardon. Die zijn allemaal zo duur. We moeten gewoon een kerncentrale neerzetten. Kunt u ook ongeveer een inschatting geven hoeveel dat kost, een kerncentrale bouwen?
Mevrouw Blauw.
Nee, dat kunnen we niet. Nee, dat is...
Ongeveer 10 keer zoveel als hernieuwbaar energie.
Maar als u niet weet hoeveel het kost om een kerncentrale te bouwen, hoe kunt u dan beweren dat dat goedkoper zou zijn dan de alternatieven zoals in dit stuk beschreven?
Mevrouw Blauwen, gaat u dan ook daarna tot een afronding?
Ja, wij hebben van wetenschappers, ik ben bij bijeenkomsten geweest, en hebben wetenschappers zoals Marcel Krok bijvoorbeeld, die beweren echt, en die hebben dat onderzocht, dat thorium een veel schoner en goedkoper alternatief is. En dat je beter aan kernenergie, het is veiliger, en dat wetenschappers zeggen, die wetenschappers zeggen dat dat dus echt goedkoper is. En ja, persoonlijk weet ik niet hoeveel dat is. Maar ja, daar worden ze elkaar, spreken ze gewoon elkaar tegen. Dus ja, dat is wetenschappers die zeggen dat windmolen, zonne-energie of groene waterstof, dat goedkoper is. Maar dat schijnt dus niet zo te zijn. Even kijken, maar waar ben ik gebleven? Wij kunnen er heel kort over zijn. Wij willen graag niet meer doen wat nu gepland is. Zo weinig mogelijk en zonder draagvlak ogen en windmolens en grootschalige zonneparken. En wat wij het allerbelangrijkste vinden, als de Groningse bevolking er niet beter van wordt, kunnen ze wat ons betreft de molen in.
Dank u wel. Wie van de commissie mag het woord geven? De heer Loon, namens D66.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de opstellers van het uitgebreide consultatiedocument. Gerichte inzet op lokaal eigendom als vorm van participatie is voor mijn fractie wel degelijk een cruciaal principe. Dat kan namelijk ook op kleinschalig niveau, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Lokaal eigendom is wat ons betreft cruciaal met oog op een goede balans tussen klimaatambities en de noodzakelijke energietransitie enerzijds, en behoud van draagvlak onder inwoners en voor hen acceptabele inpassing in het landschap anderzijds. Daarnaast hechten wij om dezelfde reden aan het al eerder genoemde principe van schaal bij schaal. In dat schaal bij schaal principe passen de 3 concentratiegebieden voor wind, overigens wat ons betreft prima. We zien graag dat zoveel mogelijk inwoners de energietransitie ervaren en erkennen op een manier die voor hen positief is en waarin ze profiteren. Daarom juichen wij naast lokaal eigendom de inzet op het stimuleren en betaalbaar maken van het isoleren van woningen toe. Voorzitter, met het oog op de gewenste balans in ambities en draagvlak onder inwoners gaat onze voorkeur dan ook uit naar de tweede voorgestelde optie, te weten een bod van 5,5 tot 6 terawattuur. Een verstandig bod dat rekening houdt met de belangen van inwoners en met onze klimaatambities. Met dit bod vullen wij met een relatief klein deel van de inwoners van dit mooie land een relatief grote bijdrage aan de nationale opgave in. Een bijdrage aan het klimaatakkoord waar we trots op kunnen zijn. Ten slotte, voorzitter, nog kort 2 andere aspecten. Een standaard en centraal vastgesteld Groningen model voor lokaal eigendom past naar ons idee niet zo heel goed bij het schaal bij schaal principe en is ook niet gewenst gezien de lokale verschillen. Wat ons betreft dus geen Groningen model voor lokaal eigendom. Wat betreft de communicatie, een regionale campagne in combinatie met een aanvullende lokale communicatie lijkt ons een goede en gewenste insteek. Wij hebben namelijk de indruk dat de regionale energiestrategie nog maar zeer beperkt leeft bij heel veel inwoners. Dank u wel.
Dank u. Wie van de commissie mag ik dan worden? De heer Staaien namens de Stadspartij.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, nationaal zijn de targets voor de transitie vastgesteld. En Groningen zal een bod moeten doen over hoeveel deze provincie, die overigens nog lang niet hersteld is van de vorige energieellende, nu al kan bijdragen aan de oplossing van het nationale energieprobleem. En uiteraard moet de stad daar ook in participeren. Voorzitter, het totaal elektriciteitsverbruik van deze provincie is 5,5 terawattuur. En dat is voor de Stadspartij dan ook gelijk het maximumbod voor deze res. We hoeven niet nogmaals het windgewest van het land te worden. Meer opties dan deze wijzen wij af. Voor de ruimtelijke uitwerking staan wij achter het schaal-beschaal-principe. Hoge windmolens alleen daar waar ze maatschappelijk geaccepteerd worden. En volgens ons is dat alleen maar op hele grote afgelegen industrieterreinen, ver weg van de bebouwing. Ook moeten we denk ik de oude lijnen in het landschap niet vergeten. Langs veel oude kanalen kunnen op de plaats van de vroegere rijen bomen waarschijnlijk lange rijen kleine windmolens geplaatst worden. Minder efficiënt dan een superturbine van honderden meters hoog, maar wel veel minder verstorend in het landschap en makkelijker geaccepteerd. Zonneparken, ja, de grootte en de locatie daarvan willen we toch vooral laten afhangen van de lokale initiatieven en die dan faciliteren met kennis, financiële middelen en vooral een zeer soepele vergunningverlening. Samenwerking. De Stadspartij vindt dat vrijwel alle mogelijke oplossingen voor ons energievraagstuk de gemeentegrenzen zullen overschrijden. En het is dus een voorstander van een gezamenlijke uitwerking zoals ook hier in dit rest wordt gepropagandeerd. Groen gas is gevraagd, nou dat is voor ons nog een heel groot vraagteken. Waar zou dat vandaan moeten komen? Groene elektriciteit kun je nog importeren, maar groen gas? En we willen beslist niet nog veel bomen kappen, hier of in het buitenland, voor biomassa. Want ja, dat hebben we niet nodig. Industriële restwarmte wordt ook over gesproken in het rest. Ja, het is op vele plaatsen in de provincie aanwezig, maar het is een verschrikkelijk duur iets om te transporteren over grotere afstanden. Dus laten we dat maar zo dicht mogelijk bij de bron benutten en de rest desnoods gebruiken, bijvoorbeeld door middel van warmteparken. Dan zeg ik warmteparken, dus zonneboilers. Dat zien wij erg wel zitten. Die kunnen dicht bij de gebruikers worden aangelegd en hebben dan een vrij hoog rendement. Dan zijn al een aantal voorbeelden in dit gebied waar de duurzame opwekking van energie in handen is van lokale energiecoöperaties. En de revenuen dan ook lokaal verdeeld worden. Wij vinden dat zoveel mogelijk aangesloten moet worden bij dat model. Daar waar dit onvoldoende mogelijkheden biedt, kan een combinatie met de gebiedsfonds worden overwogen. Maar gemeentelijk beheer moet volgens ons zoveel mogelijk worden vermeden. Gemeentes zijn geen energiebedrijven. Die hebben een andere taak. De informatie. Om de bevolking in deze toch al door energiewinning geteisterde regio te overtuigen van de RES en de energietransitie, daar ook te overtuigen, is een zeer tactische campagne in wijken en dorpen nodig. Het is voor vele inwoners nog een zeer vaag begrip. De behoefte in het aardbevingsgebied is nu schadeherstel, versterking en die zijn beide ondanks de vele bijeenkomsten en vele mooie beloftes nog steeds niet van de grond gekomen. Er is dus weinig vraag naar nog een energieachtig circuit daarbovenop, hoe dringend het misschien ook nodig zal zijn. Mijn conclusie, voorzitter, is je moet dit samen verder ontwikkelen. En hier gegeven opzet naar het RES 1.0 is daar wel een voldoende basis voor. Maar houd de ambities realistisch en verdedigbaar naar de bevolking. Dus stel geen hogere doelen dan het eigen energieverbruik. Groningen heeft al meer dan genoeg ellende gehad van de energievoorziening voor de rest van dit land.
Meneer Staaien heeft een vraag van de heer Reepweg.
Ja, de heer Staaien die legt een verband tussen het gebruik van energie in de provincie en het bod wat we gaan doen. Mijn vraag was even, is dat het huidige energieverbruik hier in de provincie of het ingeschatte verbruik in 2030?
Meneer Staaien.
Toevallig is zowel de 5,5 terawatt gelijk aan het verwachte energieverbruik over, ik dacht, 10 jaar in deze provincie. En op een of andere mooie reden komt het ook overeen met de tot nu toe uitgewerkte mogelijkheden die al, waar al vergunningen of plannen voor zijn. Dus ja, 5,5 terawattuur. Dat is gelijk het maximum van wij vinden dat nog geboden moet worden. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. De heer Mellies namens 100% Groningen.
Dank u wel, voorzitter. Na al een aantal visies en plannen vastgesteld te hebben over de wijze waarop we onze mooie gemeente vooruit willen laten lopen op de energietransitie, is de tussenkomst van een RES een bijzondere andere insteek. We zien nu onze stedelijke opgave in perspectief met dat van landelijke omliggende gebieden. We zien daarin kansen voor ons als gemeente, maar we zien ook beperkingen terug in ons aandeel in deze transitie. In onze behandeling van standpunten over het consultatiedocument gaan we dan ook vooral uit van de rol van ons als gemeente en de algehele opgave van het RES. We gaan dan ook graag de punten langs. We hebben ons gevraagd om te reageren op de benodigde informatie om voor de conceptres een keuze te kunnen maken ten aanzien van het bod voor duurzame opwekking van elektriciteit. Wij zien dat in Groningen een oase aan de westzijde is waarin er veel netcapaciteit en open land beschikbaar is, dat elders in het noorden alles dichtgeslipt. En grotendeels op aantrekkelijke locaties en in de nabijheid van de stroomkring, wat heel belangrijk is. Desondanks zien we toch een echt erg gering aantal aangevraagde STE-subsidies in dat gebied. Het lijkt erop dat de kleinere percelen in onze gemeente toch erg onaantrekkelijk zijn voor de vele ontwikkelaars van zonnepanelen. En dat we er toch niet in slagen om hier partners in aan te trekken. Ofwel, onze gemeente lijkt op dit moment niet aantrekkelijk voor zon op land.
Op het moment dat we hier dan extra voorwaarden aan gaan stellen, dan is het maar de vraag of we een eventueel bod of een visie waar kunnen maken. Dat is natuurlijk niet erg, we beschermen onze inwoners ermee, maar zijn eventuele hogere ambities dan wel waar te maken? Dus wat ons betreft ook, pas op de plaats. Als reactie op het schaal-bij-schaal-principe, daar is weinig op aan te merken. Ook hierbij is het vooral heel erg belangrijk om rekening te houden met de omwonenden en voorwaarden te stellen aan de inpassing. Het moet niet zo zijn dat omwonenden tegen een industrieel complex aankijken, maar dat er kleinschalig wordt gewerkt naar bijbewoonde gebieden en dat de grootschalige productie meer op afstand gebeurt. Het is ook belangrijk om vooral grootschalige zon- en windparken volledig in de gemeenteraad te behandelen en niet als een Trojaans paard in een omgevingsvergunning mee te nemen, zoals eerder is gebeurd met een zonnethermiepark bij Dorkwerd. Inpassing en samenspraak met de raad en inwoners is belangrijk, vooral ook om te controleren of afspraken in het voortraject ook worden nagekomen. En hiermee doelen wij ook meteen op de inbreng van de inspreekster, die ook aangeeft dat het voortraject en het juiste moment van inbreng onduidelijk zijn. Op de vraag of we dit dan verder willen verkennen voor RES 1.0, dan is dat uiteraard een volmondig ja. Het is vooral erg belangrijk om te actualiseren welke voorwaarden, zoals bufferzones en houtopstand, er al bestaan vanuit de provincie en welke knoppen wij als lokaal bestuur hebben om dit verder aan te scherpen. Als reactie op het eigen Groningen model voor lokaal eigendom, zoals u misschien met de interruptie al gemerkt hebt, nee, wij zien liever niet een apart Gronings model. Het moet echt in het hele land een discussiepunt zijn. Vooral met de discussie over stikstof en het willen terugdringen van veehouderijen komt er ontzettend veel land vrij voor ontwikkelingen op zon. Investeerders gaan dus ergens anders heen op het moment dat wij het te moeilijk doen. Wij moeten hier landelijk afspraken over maken, zodat we niet als regio's tegen elkaar uitgespeeld gaan worden. Mocht dit niet mogelijk zijn...
Meneer Mellies, u heeft een vraag van de heer Ubbens namens het CDA.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, wat is eigenlijk het probleem als investeerders in andere delen van Nederland grootschalige zonneparken neer gaan leggen en wij die dan aan onze neus voorbij zien gaan? Maar de energiedoelstellingen van Nederland worden gehaald. Ik zie het probleem niet.
De heer Mellies.
Dat is inderdaad ook geen probleem. Als wij maar niet in ons bod te hoog inzetten in de veronderstelling dat wij wel zoveel zon kunnen gaan leveren en dan vervolgens alsnog een verplichting vastzitten. Dus als er ergens anders in Nederland gebeurt, fantastisch. Daar hebben wij er geen last van. Maar goed, mocht het dus niet mogelijk zijn, moet er toch naar een Groningen model gekeken worden. Dan willen we in ieder geval duidelijkheid vragen over dit lokale eigenaarschap. Wat houdt dat dan in? Als een lokale ondernemer voor de helft eigenaar is van een zonnepark, noemen we dat dan ook lokaal eigenaarschap. Als het de gemeentekas invloeit, hebben de direct omwonenden dan daar evenredig wat aan? En wat te doen met schade aan huiswaarde en grondwaarde, zoals ook wat inspreker genoemd is? Wat hebben de direct omwonenden daaraan? Het is belangrijk om dat aan te scherpen en hier toereikende afspraken over te maken. En als laatste over een stukje communicatie. Het moet niet de bedoeling zijn dat we de rest proberen te verkopen aan onze inwoners, zoals wel de opzet leek te zijn tijdens de conferentie. Het moet niet de bedoeling zijn dat we onze politieke opgaven opdringen aan het publiek wat hier naar verwachting geen boodschap aan gaat hebben. Belangrijker is om direct omwonenden goed mee te nemen in wat er voor hen van belang is, hoe het er voor hen uitkomt te zien. Wat zijn de verwachtingskaders, wanneer is de mogelijkheid er inspreken en wat wordt daarmee ook gedaan? Als we nadenken over communicatie, dan zien we dat veel liever op lokaal niveau terug. Tot slot. Onze regio is voornemens om een groter deel van de energieopgave op zich te nemen dan andere regio's doen. Dat begrijpen we wel. We hebben immers meer ruimte en we zijn duidelijk minder dicht bevolkt. Desalniettemin lijkt het ons onverstandig om te snel te optimistisch te zijn, maar om vooral eerst een sober bod te doen en eerst eens te kijken wat andere regio's doen. Als we dan toch een tandje bij moeten zetten, dan moeten we echt wat tegenover staan. Net als dat we binnen onze regio kijken naar hoe gemeentes elkaars zwaktes kunnen compenseren, zo moet er eigenlijk ook zo meteen gaan als we de problemen van de Randstad op gaan lossen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw de Vrij, namens Partij voor de Dieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst een paar algemene opmerkingen. Een bericht dat mij vandaag opviel op RTV Noord was dat het aantal dagvlinders in het natuurgebied de Tjamme in het Oldambt in de afgelopen 10 jaar is afgenomen met 52%. Van de 18 dagvlindersoorten laten 17 een afname zien. Wij zitten hier nu bijeen in het kader van het klimaatakkoord, in het leven geroepen om de temperatuur op aarde enigszins binnen de perken te houden. Maar die klimaatcrisis is natuurlijk niet de enige crisis die wij wereldwijd en in Nederland hebben. We hebben de afname van de biodiversiteit, we hebben zorgen om de toekomstige voedselvoorziening, de vervuiling en de stikstofcrisis. En ondertussen blijft het streven economische groei. Met als gevolg dat we in de Waddenzee tegenwoordig niet alleen zeepaardjes hebben zwemmen, maar ook veel My Little Ponies. Terug naar de regionale energietransitie. De provincie gebruikt over een tijdje 5,5, hoe spreek je dat ook weer uit? Ik geloof terawattuur. En daarvan gaat ongeveer 1,5 naar de bebouwde omgeving en de rest gaat naar de industrie, met name de Eemshaven. En wat zouden we daar allemaal voor fantastische dingen doen met die elektriciteit daar in die Eemshaven? Is de burger dan in wezen het slachtoffer om ervoor te zorgen dat ons bruto nationaal product in stand kan blijven of het liefst nog groeien? Het wordt tijd, niet alleen vanwege de groeiende ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen, maar juist ook vanwege al die crisissen waar we iets mee moeten gaan doen, om ons huidige maatschappelijke bestel aan een grondige herziening te onderwerpen. De heer Brandenbarg die maakte daar ook al een opmerking over. Die discussiepunten die zouden we dus het liefst benaderen vanuit een integraal gezichtspunt. Het schaal-bij-schaal-principe. Enerzijds valt er wel wat voor te zeggen natuurlijk. Anderzijds. Ook in een dichtbevolkt gebied als de stad Groningen ziet de Partij voor de Dieren het eigendom van die energievoorziening toch het liefst zoveel mogelijk in lokale handen. Eventueel een Gronings model, maar dat moet allemaal niet te groot. Immers niet alleen die energieproductie die moet heel anders, maar ook het eigendom moet heel anders van die energie. Verder wat betreft de ruimtelijke ordening, het gaat ons hier met name om de gevolgen voor dier en natuur. En we kunnen wel praten over de gevolgen voor het landschap, maar ja, als we dan bijvoorbeeld naar onze provincie kijken, dan was hier vroeger bijvoorbeeld heel veel bos, dat is in een paar honderd jaar is dat verdwenen. Dus dat gescherm met onze zichtlijnen en het landschap dat moet blijven wat het is, dat is aan ons niet zo besteed. Wat doen we allemaal dat landschap ook wel niet aan? Met die groene biljartlakens, de megastallen en alle gevolgen die er zijn geweest als het gevolg van de ruilverkaveling.
De heer Ubbens heeft een vraag voor u.
Ja, bedankt voorzitter. Zullen we de dijk ook maar doorsteken en het land teruggeven aan de zee?
Mevrouw de Vrede.
Hier begrijp ik helemaal niks van. Ik hoop dat meneer Ubbens dit even kan toelichten.
Ik hoop het eigenlijk niet, maar toe maar.
Ja, u geeft aan, het landschap moet eigenlijk terug naar de oertijd, zodat we teruggaan naar de tijd van bebossing. Dus ook geen dijken meer, een waddenlandschap waarin de zee vrij spel heeft, is dan ook uw toekomstvisie.
Nee, helemaal niet. Ik zeg ook helemaal niet dat het landschap terug moet naar de oertijd of zo. Het enige wat ik hier beweer is dat er in dit stuk en ook door andere fracties de nadruk wordt gelegd op de landschappelijke aspecten van de energietransitie of de warmtetransitie, zoals het hier wordt genoemd. En dat ik denk dat we dat een beetje moeten relativeren, omdat er vroeger in de provincie heel veel bos was bijvoorbeeld. Dus dat we nou niet moeten gaan doen alsof het een essentieel kenmerk is van de provincie Groningen, dat we van die lange zichtlijnen hebben die genetisch ook is vastgelegd in de Groninger, die zich daardoor nooit meer een echte Groninger kan voelen als hij te veel windmolens om zich heen heeft. Dat is het enige dat ik beweer. En ik beweer verder helemaal niet dat wij van alles zouden moeten gaan terugdraaien. Absoluut niet.
Heer Ubbens, voor de laatste keer.
Ja, bedankt voorzitter. Ja, volgens mij gaat het erover dat Groningers gehecht zijn aan het landschap waarmee zij zijn opgegroeid. En dan kunt u wel zeggen, ja, voordat die mensen er waren, was er een heel ander landschap. Maar het gaat om het behoud van het landschap waar mensen nu heel erg aan hechten.
Mevrouw de Vrede.
Nou, meneer Ubbens, ik vind het wel heel opvallend dat u van het CDA nu begint over het landschap waarmee mensen zijn opgegroeid en dat een beetje zo zou moeten blijven als het is. U bent toch de partij die eigenlijk overal megastallen wil neerzetten? U bent de partij die enorm achter de ruilverkaveling zat. U bent de partij die eigenlijk helemaal niets doet aan het verdwijnen van de weidevogels. Aan het verdwijnen van alle bloemen in de velden. Het lijkt mij toch wel met name dat uw partij de hoofdschuldige is van het veranderende landschap in dit land. Ja, nu breekt me toch werkelijk de kop.
Ten eerste ben ik geen partij, maar goed. wel lid van een partij en vertegenwoordiger wellicht van die partij. Maar kijk, ondanks alle veranderingen die er in Nederland zijn geweest, is onze partij nog steeds wel voor het behoud van landschapselementen en karakteristieke landschapselementen. Dus ik, ja, dat kunt u mij niet kwalijk nemen dat ik daar dan voor opkom op dit moment.
Mevrouw de Vrede, gaat u verder en graag naar een afronding van uw betoog.
Een roerend betoog van de heer Ubbens over landschapskenmerken. Nou, we zullen het onthouden. Elektriciteit. Even kijken, dan moesten... De energietransitie, ik geloof dat we hier wel voor waren. Het bod, daar ging het over. Ja, de Partij voor de Dieren is er niet voor om dat bod veel hoger te doen dan 5,5 terawattuur, hoogstens 7. Maar deze regio is natuurlijk al dermate zwaar getroffen dat we wat dat betreft niet moeten denken dat we hier... heel veel daaroverheen kunnen. Dus het hangt een beetje af van het maatschappelijk draagvlak dat we kunnen krijgen, maar ook hoe natuurlijk in de toekomst die zonneparken uitpakken voor de ecologie. Daar hoor je veel wisselende verhalen over. En dat is iets, denk ik, dat gewoon met de tijd nog duidelijker moet blijven. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat die zonneparken toch al snel beter kunnen uitpakken voor de ecologie dan de industriële... agrarische raaigrasvelden die toch op het grootste gedeelte, denk ik, ondertussen van deze provincie liggen. Dus het is ook door andere fracties genoemd. Wat dat betreft hebben wij natuurlijk heel wat te winnen als de veestapel inkrimpt. En dan blijft er heel veel land over om op een duurzame manier energie op te wekken.
Dan heeft u nog een vraag van mevrouw Blauw.
Ja, vraag, opmerking een beetje. Ik zag van de week op Twitter dat er een vogel helemaal uit elkaar gereten was door een windmolen. En toen dacht ik bij mezelf van, wat zou Partij van de Dieren hiervan vinden? En daar heb je met kernenergie heb je geen last van.
Mevrouw de Vrede.
Nou, ik denk dat er als gevolg van kernenergie daar bijvoorbeeld bij Fukuyama en zo toch ook wel behoorlijk veel vogels het slachtoffer zijn geworden. Maar u heeft natuurlijk een goed punt te pakken. We hebben ons hier in de provincie dan ook enorm warm gemaakt voor lasers op windmolens zetten. Hè? Dat op het moment dat er veel vogels aankomen... of radars moet ik zeggen, dat die windmolens automatisch worden stopgezet. En het is inderdaad een voortdurend punt van zorg. Wij zijn er dan ook niet voor om die windmolens maar kwakkeloos bij de Eemshaven neer te zetten. Want juist daar heb je bijvoorbeeld heel veel van die trekvogels. Dat is echt een trekvogelroute. Dus je moet niet kijken naar waar ruimte is. Je moet op een heel andere manier naar het landschap kijken. Je moet kijken waar bevinden zich veel vleermuisroutes, waar bevinden zich de vogelroutes.
En mevrouw de Vrede.
U maakt een uitermate verstandig punt.
Mevrouw de Vrede, dank u wel. U bent bijna aan het dubbelen van uw tijd. Dus ik zou graag de laatste spreker het woord geven.
En akkoord.
Dat is, denk ik, uw vrolijke collega de heer Ubbens namens het CDA.
Ja, bedankt voorzitter. Laat ik het maar even heel snel doorheen gaan. Als het gaat over de doelstellingen qua elektriciteitsproductie, dan gaan we ook voor het middenscenario 5,5 tot 6 terawatt. En dan hebben we 16% van de landelijke opgave, lijkt ons meer dan voldoende als bod. Het schaal-bij-schaal-principe kunnen wij ook goed volgen. Op dit moment is het nog zo dat de provincie vasthoudt aan grootschalige parken op een aantal plekken en voor de rest alleen kleine windmolens. Nou, daar moet toch wat ruimte tussenin gecreëerd worden. En ik denk dat elke gemeente dan voor zijn gebied daar verstandig beleid voor kan maken, passend bij die gemeente. Gezamenlijk verkennen van mogelijkheden voor groen gas is enigszins vaag. Groen gas zal zo beperkt zijn in de gemeente of in deze provincie. Maar wellicht gaat het dan over de verdeling van dat groen gas. Op zichzelf is groen gas natuurlijk een hele dure optie. Dan gaat het ook over het gezamenlijk optrekken wat betreft de warmtetransitie, lijkt ons heel verstandig. Dus ga daarmee door. Het Groningen model wat betreft lokale eigendom, ja, dat is enigszins vaag wat daarmee wordt bedoeld. Wat ons betreft kan je wel bijvoorbeeld denken aan een soort cascade waarbij je zegt gemeentelijke investeringen. In instantieonderzoek, als dat niet gaat, kan je kijken naar bijvoorbeeld participatie van inwoners van de gemeente. Maar uiteindelijk moet je ook het investeren van
door mensen van buiten de gemeente of bedrijven van buiten de gemeente niet uitsluiten, maar dan in combinatie met een gebiedsfonds, zodat er altijd lokaal ook van wordt geprofiteerd. En dan tot slot, ja, campagnes, is die wel of niet nodig? Nou, wij zien niet zozeer iets in een campagne met betrekking tot het RES. Vanuit onze gemeente zijn we sowieso niet nodig, denk ik, om bewoners daar vanuit te informeren. Wij zien dan veel meer in communicatie vanuit de gemeente, integraal en gebiedsgericht, over de energietransitie. Maar wellicht is het voor andere gemeentes anders. Dus ja, dat moet de regio er maar beslissen. Ik denk vanuit onze gemeente zou het beter zijn om het vanuit de gemeentelijke organisatie mensen te informeren over de energietransitie. Daar laat ik het bij.
Dank u wel. Dat was de zijde van de commissie. Er zijn niet heel veel vragen gesteld aan het college. Er is wel een heleboel meegegeven. En ik wou toch de heer Broeksma nog even het woord geven. Dan kan die in ieder geval aangeven wat hij met de input van plan is.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank ook aan de leden van de commissie, de verschillende partijen, voor de input, de gedachtenvorming. Dit is een consultatiedocument, ook eigenlijk op verzoek van u als gemeente, ook van meerdere gemeenten, zeg, zonder dat het concept rest, wat we in mei aan u voor willen leggen, niet in een marmer gebeiteld stuk is, maar dat u nog invloed heeft op wat daarin komt te staan. Hetzelfde geldt voor de 14 andere gremia, de 11 andere gemeenten, provincie en de 2 waterschappen. Dus dat betekent ook dat het een soort een combinatiedocument moet worden van de hele restregio, zoals ook door een aantal mensen is genoemd. Een aantal, of veel partijen hebben zich expliciet uitgesproken over de ambitie die hier past. Veel 5,5 en enkele 7 of misschien zelfs nog wel meer. Schaal bij schaal heeft u zich over uitgesproken. Lokaal eigenaarschap heeft u allerlei opmerkingen over gemaakt. En over de communicatie ook. Wij nemen het allemaal mee in de stuurgroep van de rest. Dat is een club waar die 15 gremia, 15 bestuurlijke organen, zeg maar, vertegenwoordigers ervan, ik ben daar één van, bij elkaar komen om, zeg maar, de conceptres voor te kunnen bereiden die aan de 15 gremia worden voorgelegd, waarvan u er één bent. Die conceptres die van de 30 restregio's wordt naast elkaar gelegd. Vervolgens, als dat leidt tot die 35 terawattuur, dan is het eigenlijk wel klaar, geloof ik. Dus even zien hoe het Rijk daarnaar kijkt. Mocht dat niet genoeg zijn, dan komen we daarbij terug. Uiteindelijk moet het leiden tot de RES 1.0, weer 9 maanden later. En dat is dan, zeg maar, de regionale energiestrategie zoals die voor de 30 regio's, voor elk van de 30 regio's zal vastgesteld zijn. U heeft een aantal vragen gesteld aan mij. Ik hoop dat ik ze allemaal heb geschreven. Ik was ook aan het noteren om, zeg maar, groepsgewijs uw antwoorden en uw opmerkingen te kunnen groeperen, zodat ik over elk thema, zeg maar, goed kan terugrapporteren naar de rest stuurgroep. Er is gevraagd hoe kijkt het college aan tegen de NPG, de energietransitie die in de thema's van het NPG is. Mijn gevoel zegt me dat die NPG ook vooral gaat over de lange termijn energietransitie. En dan gaat het over misschien waterstof, de ontwikkeling van waterstof. Een waterstof-economie, zeg maar, in het noorden van het land. En daar gaat de rest eigenlijk niet per se over. De rol van energiecoöperaties, Christine heeft daar ook naar gevraagd, wat denkt het college daarvan? Eigenlijk stelt u de vraag over lokaal eigenaarschap. Een aantal partijen hebben daar iets over gezegd. Energiecoöperaties, prima's. Een partij zegt het moet 100% overheid zijn. Andere partijen zeggen ook in laatste instantie zou partijen van buiten in combinatie met een gebiedsfonds zou een mogelijkheid zijn. Dus een aantal partijen hebben daar iets verschillend over gezegd. Wij nemen dat tot ons en brengen dat in. Dus energiecoöperaties, wat het college betreft, is dat trouwens een goed model. Daar werken we al mee.
De heer Brandenburg heeft hier een vraag over.
Ja, ik hoorde nu al voor de tweede keer, ja, we nemen het allemaal mee. Maar deze wethouder is straks de wethouder die namens de grootste gemeente in dit rest iets inbrengt. Wat gaat hij daar dan inbrengen rondom dat lokaal eigenaarschap? Ik bedoel, ik ben het met u eens dat hier verschillende dingen worden genoemd. Maar wat neemt het college op basis van de inbreng hier mee naar die rest, naar die andere partners? Ik wil iets meer uitspraak dan dit eigenlijk wel.
De heer Broeksma.
U heeft verschillende uitspraken gedaan. En u bent een partij die zegt, er moeten niks corporaties, niet 50% lokaal, 100% overheid. Dat is, zo heb ik uw inbreng samengevat. Andere partijen, en dat zou je moeten wegen naar zeg maar, de omvang van de partijen, dat is misschien nog een tel-exercitie die ik moet doen. Dat ontbreekt me de tijd voor om dat nu live met u te doen. Een aantal partijen, daar heeft u ook een motie over aangenomen, minstens 50% lokaal eigenaar. Dat is een uitspraak die de Raad eerder gedaan heeft. Die is door een aantal partijen hier bevestigd. Het moet teruggaan naar de samenleving. De Groningse bevolking moet er beter van worden. Lokaal eigendom cruciaal door een partij genoemd. Dus 100% overheid, dat kan ik u niet zeggen. Dat is in mijn gevoel niet, het beeld van de meerderheid van de commissie of van de raad uiteindelijk. Maar het is wel een signaal dat lokaal eigenaarschap, waaronder de overheid, een belangrijk element moet zijn van dat lokale eigenaarschap, ook om draagvlak te verkrijgen.
Heer Brandenburg.
Nee, voorzitter, ik begrijp dat mijn wil hier niet de wil van de wethouder is. Zo realistisch zijn wij als SP ook wel. Alleen hij blijft maar over dat lokaal eigenaarschap. Wat is dat dan? Wat gaat dit college daar nou inbrengen? Wat is lokaal eigenaarschap? Is dat ook een lokaal bedrijf die toch de winsten weer wegsluist? Hoe gaat dit college daar inbrengen dat die lusten ook bij de bewoners terechtkomen? Wat is nou de visie van het college dit op? Want weer hoor ik holle woorden, maar geen enkele visie hoe we dit gaan doen. We hebben maar één kans om dit goed te doen. En dat is nu. Wat gaat het college doen?
De heer Broeksma.
Nou, holle woorden, die kwalificatie moet ik er bij u laten. Die onderschrijf ik niet. Als het gaat over lokaal eigenaarschap, u heeft daar eerder een motie over aangenomen. Waar u zegt 50% kan het ook meer worden dan 50% lokaal eigenaarschap. En ik heb dat ook toen ik in de raad gezegd, dat zouden ook lokale partijen kunnen zijn. Zoals het UMCG die in Rode Haan een zonnepark, de opbrengst van het zonnepark wil gebruiken. Dat zijn dus lokale partijen die investeren in een zonnepark en een windmolenpark. Dat kan de gemeente zijn. 50% minimaal, dat heeft u aangegeven. Dat is het streven waar wij naar streven. En de verdeling van de lusten en de lasten, dus dat ook zij die daar het meeste last van hebben, dus de bewoners, de omgeving, de lokale bewoners, vooraan staan bij het verdelen van de lasten. Van de lusten.
Heeft u nog een aanvullende vraag, de heer Brandenburg?
Ja, ik zou heel graag antwoord willen op mijn vraag. Want de wethouder zegt, ja, het kan bijvoorbeeld dit zijn, het kan bijvoorbeeld het UMCG zijn. Dat betekent dat dat snap ik ook wel dat het dat kan zijn. Wat is nou lokaal eigenaarschap volgens dit college? Dat het van alles kan zijn, daar kan ik zelf ook wel bedenken. Ik wil graag weten wat dit college onder lokaal eigenaarschap verstaat. En als ze dat niet kan antwoorden, dan concludeer ik daaruit dat het dus geen idee heeft. En dat vind ik heel zorgelijk voor de grootste gemeente in deze rest.
De wethouder.
Ja, volgens mij heb ik toegelicht dat het lokaal eigenaarschap is. Ik begrijp niet dat u mijn antwoord niet begrijpt.
De heer Rehberg nog op dit punt of een ander punt?
Nee, ook dit punt. De heer Broeksma geeft aan van nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Drie opties worden eigenlijk in het stuk voorgelegd. Hè. Ofwel de gemeente investeert of 50% eigenschap of een gebiedsfonds. Door verschillende partijen is ook aangegeven, nou, die dingen kunnen wat ons betreft ook naast elkaar bestaan. Ik leidt dat ook wel een beetje af aan het antwoord dat u net geeft, maar zou dat ook duidelijk kunnen aangeven of dat is wat u meeneemt?
De wethouder.
Wat ik meeneem zijn inderdaad deze drie dingen. Dat is het lokaal eigenaarschap. Kan het betekenen dat de gemeente, en u weet dat wij bezig zijn met een windverkenning, ook op het gebied, op het grondgebied van de gemeente. Dus in dat geval zou de gemeente dus eigenaar kunnen zijn van de opwek van die energie. Het is ook mogelijk dat wij niet eigenaar zijn van de grond en daarmee vereisen dat lokaal eigenaarschap bijvoorbeeld in een energiecoöperatie mogelijk is. In ieder geval zou de lasten die opgedragen worden door de bevolking die daar in de buurt woont, dat die bevolking vooraan moet staan bij het verdelen van de lusten. En dat zou ook kunnen betekenen dat er een gebiedsfonds gerealiseerd wordt. Dat hangt eigenlijk van het individuele project. Als niet twee projecten zullen het identiek zijn. Dat is het antwoord. Andere vraag, voorzitter, die genoemd is. Hoe kijk je aan tegen de burgerparticipatie, zoals door de insprekers genoemd? Het gaat over het gebied Meerstad Noord. En daar is gesproken met de bevolking. En uiteindelijk blijkt dat de realisatie van die hyperloop tot zoveel emoties heeft geleid. Dat zeg maar de verdere ontwikkeling van een zonnepark, die inderdaad een zoekgebied. U heeft dat vastgesteld in onze zonnevisie, dat het een van de zoekgebieden is. Daar zijn we niet aan toegekomen. Er zijn nog geen concrete plannen, zeg maar, over hectares en plannen om daar dat zonnepark neer te leggen. Het is een zoekgebied om dat te ontwikkelen. Op dit moment zijn de plannen nog helemaal niet zo ver, omdat zeg maar, de discussie met de plaatselijke bevolking over de Hyperloop, zeg maar, overschaduwt de andere discussie. Als het gaat over burgerparticipatie zoals wij dat voor ogen zien, wijs ik u binnenkort, zullen wij een brief sturen over de windenergie. Ik heb er net een paar dingen over genoemd, over twee zoekgebieden die we daar hebben, Westpoort, Hoogkerk, het andere gebied, Rode Haan, Engelbert, waar wij de burgerparticipatie optimaal willen inzetten om in ieder geval te weten hoe de bevolking er tegenaan kijkt, hoe een verdeling van lusten en lasten eruit zou kunnen zien. En vervolgens brengen we dat tot u. We laten door de rug onderzoeken doen over hoe men aankijkt tegen windenergie. We doen dat in het begin hebben we dat gedaan. We gaan aan het eind van het traject gaan we dat doen. Is daar veranderingen geweest? Dus de burgers, alle burgers, er zijn duizenden brieven gestuurd naar iedereen die binnen een straal van 500 of een straal van 1500 meter woont van de geplande locaties. We proberen daar iedereen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk bij te betrekken, zodat we ook weten hoe de mensen daar tegenaan kijken, hoe ze weten hoe ze kijken tegen een verdeling van lusten en lasten, dat we weten hoe de vlag erbij hangt. Dus we willen dat niet, en het is een stuk ook aangegeven, dat we een aantal windparken, ook windparken die goed gegaan zijn, waar de burgers ook tevreden zijn met hoe het afgelopen is. Maar er zijn, en dat hoeven de provincie niet vooruit, windparken waar zeer tegen de zin van de bevolking dat gerealiseerd is. Dat willen wij niet. Wij willen dat op een goede manier doen. Een studentenstad vraagt de betrekking van de kennisinstellingen uiteraard. En ik geef u net aan dat de RUG bijvoorbeeld onderzoeken doet naar de burgerparticipatie. Het gaat over de technische kennis van misschien windmolens of zonneparken, de ecologische effecten daarvan. We proberen daar zoveel mogelijk kennis van de kennisinstituten die wij hier in onze gemeente hebben of hier in de regio hebben. Misschien ook van verder, maar die kennisinstellingen proberen we natuurlijk zo goed mogelijk te benutten. Veel verdere opmerkingen zijn er gemaakt. Volgens mij zijn dit de vragen die rechtstreeks aan het college gesteld zijn, voorzitter, die ik hiermee beantwoord. En uiteindelijk komen we bij u terug met een conceptres waarover u oordeel kunt vellen. Dank u wel, voorzitter.
En dat komt in mei, meen ik?
In mei, dacht ik. Ja.
Dat komt in mei. Ik zie mevrouw De Vrede nog, de heer Rebergen nog andere. Eerst mevrouw De Vrede.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is een beetje een punt van orde, meer dan een inhoudelijke vraag. Maar dat conceptrest dat we dan in mei krijgen, dat is de conceptinput van onze gemeente aan de regio, of niet?
Nee, dat is het document wat aan de 15e gremia wordt voorgelegd.
Oh. Maar dat betekent dus, als ik het goed begrijp, dat wij hier vanavond wel van alles naar voren hebben gebracht, maar dat wij eigenlijk niet weten wat het college nu meeneemt van ons. Dit is inderdaad een beetje dankzij de heer Brandenburg dat ik mij dit nu realiseer. Is het niet mogelijk dat u toch een documentje aan ons stuurt waarin u uitslag geeft, zeg maar, over die 6 discussiepunten waar wij nu vanavond een mening over moesten geven. Wat dat volgens u het gemiddelde is, zeg maar. Natuurlijk krijgen we niet allemaal ontzin, dat begrijp ik. Maar dat wij toch weten wat u wilt en waar we eventueel nog eens een motie over kunnen indienen of zo op korte termijn.
De wethouder.
Uiteindelijk zal het het restdocument zijn waarop eigenlijk niet geamendeerd kan worden, omdat de 15 gremia hetzelfde document zullen moeten vaststellen en daarmee een document is van de restregio als geheel. Als u wilt, het lukt me niet om lopende deze discussie de veelheid van opmerkingen die u gemaakt heeft te realiseren. Niet elke partij heeft ook op elke vraag expliciet antwoord gegeven. De 6 vragen die gesteld zijn, dus een aantal partijen zijn die gewoon bij langsgelopen, een aantal partijen ook niet. Ik heb daar even tijd voor nodig. Ik zit te kijken naar het proces. Eigenlijk vraagt u een samenvatting van de input hier. Ik zit even te kijken.
Nou, dan kunnen we die misschien de komende gemeenteraad wel bespreken. Dan kunnen we nog wat amendementen of zo aanleveren.
Nee, dat gaat niet lukken. Even kijken. Ja, even een moment. Ik denk wat kan is dat we hier een verslag van maken van deze zitting.
En dan kunnen wij dat verslag beschouwen als de input die onze gemeente levert aan het uiteindelijke document?
Dat lijkt me niet, mevrouw de Vrede, want de opvattingen lopen enigszins uiteen. Dus de samenvatting van deze bijeenkomst die we vandaag hebben gehad, die gaat van 7 terawatt tot 5,5 terawatt. En wat u wilt is weten wat wij als gemeente of wat het college gaat inbrengen. En dat is wat anders dan dat wij het verslag krijgen. Ja. Want goed, dat kunnen we ook de verslag van deze vergadering gewoon bekijken.
Ja, akkoord. Dat ben ik met de voorzitter eens. Daar gaat het om inderdaad. Wat brengt deze gemeente in bij dat overleg van die 15 gremia?
Het college heeft deze vergadering gehoord, de commissies en de verschillende partijen die input hebben gegeven. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat er een conceptres op tafel komt. Dat zal in mei op uw tafel, of eigenlijk in alle gremia op tafel liggen, waarin de 15 gremia akkoord kunnen gaan. Het is de rol van het college, mijn rol om die inbreng te geven. En dat u begrijpt natuurlijk dat er 14 andere gremia zijn die ook iets vinden. En dat daar een document uitkomt waar u als raad mee kunt instemmen. Dat is het. Dat is de inbreng die ik zal geven.
Maar dan toch even voor het laatst hoor. U zegt nu zelf ook, ja, iedere van die 15 gremia brengt zijn eigen inbreng in. Wij zitten hier vanavond eigenlijk om te bekijken wat onze inbreng wordt. Maar we hebben dat nu helemaal geen duidelijkheid over gekregen. Misschien heeft u eigenlijk al een bestandje klaar liggen, een documentje wat uw input wordt. En is dit puur had het evengoed niet plaats kunnen vinden, zeg maar. Wat gaat u nou namens ons inbrengen daar?
En er leeft in ieder geval bij een aantal partijen sterk behoefte om van tevoren te weten wat het college gaat inbrengen. En dat is niet het verslag van deze vergadering, maar eigenlijk is de nadrukkelijke wens aan het college of er voordat die input gegeven gaat worden, dat die gedeeld kan worden met de raad. En het is eigenlijk de vraag aan het college om dat te faciliteren. En dat is eigenlijk de vraag die de commissie volgens mij neerlegt. En ik kan me voorstellen dat het misschien lastig is om die nu ter plekke te beantwoorden. Maar het is denk ik wel goed om in ieder geval te proberen aan die nadrukkelijke wens te voldoen. En ik denk dat we daarmee het voor nu, voor dit punt, moeten laten rusten. De heer Rebege had nog een vraag.
Nou, die is dan opeens vrij eenvoudig, denk ik. Dat is een vraag die ik wel had gesteld, maar volgens mij nog geen reactie op had gekregen. En dat gaat over de verbinding met het terugbrengen van de vraag van energie. Hoe kijkt het college aan tegen die verbinding van het terugbrengen van de vraag met het RES? En op welke manier zou die verbinding gemaakt kunnen worden?
De wethouder.
Ja, waar het... Wat wil zeggen, dat isoleren en is ongeveer 1/3 of 30% of 40% van de vraag of van de energietransitie komt door het verminderen van het verbruik van de energie. Deze 35 terawatt gaat over het restant of een deel van het restant om dat te realiseren. Dus die 35 terawatt waar het nu over gaat, kon wel eens niet genoeg blijken te zijn als wij onze isolatieopgave landelijk niet weten te realiseren. Dus daarom zetten wij ook volop in, blijven inzetten op isolatiemaatregelen. Daar nodigen we gebruikers ook toe uit. Daar hebben we, u kent het, onze inzet voor, het energieloket enzovoort. Deze 35 terawatt is voor de omvorming van de energie die nog overblijft, of een deel daarvan. Dus isolatie blijft volop nodig, anders is die 35 terawatt niet genoeg.
De heer Dijk wilde nog iets zeggen.
Ja, voorzitter, even een heel klein puntje van de orde, maar ook voor de duidelijkheid. Want ik heb nu bij een aantal fracties die zie ik knikken, en die zie ik inderdaad graag dat ze willen horen wat het college meeneemt uit deze discussie, als ze dan inderdaad met de andere partners voor de regio-energiestrategie in gesprek gaan. Maar het is mij niet helemaal duidelijk of we nou zo meteen een soort A4'tje krijgen wat het college dan mee gaat nemen in die gesprekken. Zo ja, wanneer er hier ongeveer is. Want volgens mij hebben we nog een gemeenteraad staan deze maand. Zou heel prettig zijn als het voor die tijd kan. Volgens mij moet het ook lukken. Zo'n ingewikkelde vergadering was het nou ook weer niet. Het is ook gelukt om ons allemaal op te roepen om hierbij bij te zijn en dat allemaal voor te bereiden. Dus mijn fractie hecht er wel even waarde aan dat
A4'tje waarmee dit college die gesprekken aangaat voor de volgende gemeenteraad te hebben, zodat we dat in ieder geval daar nog kunnen bespreken, zodat we zeker weten dat wat het college meeneemt ook de gedeelde mening van deze commissie en de gemeenteraad is.
Ja, meneer Dijk, we hebben deze commissie omdat 5 maart die stuurgroep is en we hebben eigenlijk pas eind maart een gemeenteraad. Dus daarom is het wat lastig. Dus we moeten tussen nu, en nu, het is nu 26 februari en 5 maart, moeten we het college in ieder geval in staat stellen om de vraag die hier gesteld is, om daar tegemoet aan te komen. En de vraag is of dat gaat lukken natuurlijk. Maar het heeft geen zin om te wachten tot eind maart. Dus dan moet er tussen nu en 5 maart iets komen. En dan is het hopen dat de meerderheid het daarmee eens is. Denk ik.
Ik wil er nog aan toevoegen, voorzitter, dat het document, het conceptrest, dat komt hier op tafel te liggen. Daar kunt u uw oordeel over vormen, dat zal mei zijn. Het wilde ook niet zeggen dat wat wij hier als raad in meerderheid zouden vinden, dat één op één in de conceptrest overgenomen zal worden, omdat er 14 andere gremia zijn die ook iets vinden en daar misschien andere gedachten over hebben. Dus in die zin, als u vraagt, wat neemt het college mee, wat is de samenvatting van de discussie of het speelveld zoals u dat geschetst heeft in de discussie zoals het hier is, dat zal ik uiteraard inbrengen. Alle schakeringen zoals het hier genoemd is. Wij zullen ons best doen om u een samenvatting te geven zoals dat hier is. Mijn inbreng in het restverhaal, dat zullen wij ook schriftelijk doen, met alle schakeringen zoals dat u hier gegeven heeft en de bandbreedte die u aangeeft. Uiteindelijk gaat u uw oordeel vellen en dat zal een raadsbesluit zijn op de conceptrest die u in mei voor ligt.
Maar nu ben ik ook een beetje in verwarring, want we krijgen een samenvatting en u gaat alles wat we vanavond gezegd hebben inbrengen in de stuurgroep. Ja. Elke schakering, elke nuance, elke kant op. Dus van we moeten helemaal geen res hebben van de PVV, tot we moeten veel ambitieuzer zijn van GroenLinks.
Gaat het erom dat er een conceptrest op tafel komt die hier de meerderheid van de raad kan ondersteunen. Dus, de opdracht is met een conceptrest, de opdracht die u geeft, die 14 andere gremia ook geven, is kom met een conceptrest zodat we die kunnen ondersteunen. Mijn rol daarin is om uw gedachten zoals hier genoemd zijn, en dat zal niet elke nuance zal daar niet naar voren komen, daar heeft u gelijk in. De portée van zoals u dat hier genoemd heeft, om dat in te brengen in de discussie rondom de rest, zoals 14 andere partijen, 14 andere gremia dat ook zullen doen.
Mevrouw Blauw nog.
Waar wij het net over hadden, thorium, wordt er dat ook nog onderzocht of meegenomen?
Meneer Rehbergen.
Ja, als ik het toch goed heb begrepen, is als dat concept resten ligt, dan is het dus ja of nee. Dan kan het niet meer geamendeerd worden, maar dan is het zoals het ligt, of het is niet.
Dat zal in de praktijk te vast zijn, ja.
Ik wou eigenlijk voorstellen om deze vergadering te proberen te beëindigen. Ik zie dat mevrouw De Vrede nog iets wil zeggen. Zijn er nog andere partijen?
Het is natuurlijk een ontzettend lastig stuk om met z'n allen wat over te zeggen. Vanwege die 15 gremia ja, ook die er zijn. Maar het is natuurlijk wel een feit, zoals ook de heren Dijk en Brandenbarg vanavond wel duidelijk hebben gezegd. Wij zijn natuurlijk wel een van de... In ieder geval de gemeente met de meeste inwoners, zal ik maar zeggen. Dus onze input is misschien toch wel belangrijk. En ik vind dat het democratisch proces van hier bij elkaar zitten en wat roepen, en dan vervolgens helemaal niet weten wat onze gemeente naar voren brengt straks om die conceptrest tot stand te brengen. Ja, dat vind ik geen recht doen aan wat lokale democratie zou moeten zijn. Ik vind echt dat wij op papier moeten krijgen wat het college filtert uit deze vrije brainstorm over het stuk dat voor ons ligt. Anders hadden we hier in mijn optiek evengoed niet kunnen zitten.
Waarvan akte, maar ik had het idee dat de wethouder dat ongeveer had toegezegd. En hij knikt instemmend. Dus dat is het geval. Dan, u mag hier nog even op herkouwen. U heeft nog tot 5 maart, u heeft allemaal het telefoonnummer van de heer Broeksma, anders een e-mail wel. Dus u kunt hem nog bestoken met uw input en u kunt hem ook op 6 maart bellen van wat heeft hem eigenlijk gezegd op 5 maart. Alvast
een prettig weekend.
In ieder geval nu, dank u wel voor jullie inbreng en mijn excuses dat we zo hopeloos uit de tijd zijn gelopen.